vanavond weer in de tabernakel te zijn om een voorsmaak te hebben van deze wonderbare gemeenschap en aanbidding rondom het woord van God dat ons vrijelijk wordt gegeven. En wij zijn graag deelgenoten van deze zegeningen. En ik vertrouw slechts dat God ons vanavond zal zegenen. Niet te veel. Zoals hij dat vanmorgen met de morgenboodschap deed. Ik sprak zojuist met mijn buurvrouw, mevrouw Wood, en we spraken erover. En ook met meneer Wood en de anderen. En ik geloof dat het broeder Neville's beste prediking was van al de fijne predikingen die hij gepredikt heeft. Voor mij was deze beter dan welke hij tot nu toe ooit gepredikt heeft. Ik bewonderde en stelde die wonderbare prediking zeker op prijs. En het gaf mij moed en het schoor mij af. En ik houd ervan om de waarheid toe te geven, weet u. Dus wat de moedige gedeelte ervan betreft, weet u, om moedig te zijn. En hoe David was daar en toen hij in die grote beproeving was, in plaats van te zeggen, wel, ik zal dit gaan doen, Heer, wilt u mij slechts helpen? Wachtte hij en ging de Heer vragen wat hij moest doen en hij liet de Heer volbrengen, weet u. En zei, laten wij nu staan en God vragen wat wij in deze crisis moeten doen. Oh, dat was werkelijk rijk. Dat had meer vitamine dan al de apotheken die er in het land waren. Jazeker. Dat doet je echt goed. Nu, vanavond is het niet de bedoeling langer te blijven dan middernacht. Als het mogelijk is met deze vragen. Dus zullen wij er nu regelrecht op ingaan. En het is het slot van deze vragen. En iedere keer als ik begin er een eind aan te maken. Nu, zuster Hattie, ik meende dat niet. U weet dat. Ik zei dat gewoon maar, ziet u. In orde. Maar ik heb hier een paar flinke vragen van een prediker en ze zijn werkelijk moeilijk om te beantwoorden. Weet u, die predikers gaan door heel de Bijbel heen en proberen hun eigen antwoord te vinden voordat zij u gaan vragen, ziet u. En dan, en dit wordt op de band opgenomen en het gaat aan een prediker vindt van mij in Georgia, die hier 8 voortreffelijke Bijbelvragen heeft die zeer, zeer scherp zijn. En u, vergeet deze komende week niet en bid voor ons. En mijn vrouw is een stuk beter. Ze is nu op en hielp vandaag met koken. Onze dierbare vrienden uit Canada, broeder en zuster Sutman, zijn hier bij ons op bezoek. En wij stellen hun bezoek zeer zeker op prijs. En mijn vrouw, die wist dat ze kwamen, wel, ze stond op zodat zij wat deel zou kunnen nemen aan de gesprekken en de gemeenschap met deze dierbare christenmensen. Wij zijn vanavond blij, broeder Freddy, in ons midden te hebben. En ze bleef, zij was hier vanmorgen, maar ik geloof dat ze... Nee, het is zo. Ze is bij Mieden om een beetje bij haar te zijn terwijl wij naar de samenkomst gaan. Omdat ik weet dat het vanavond wat land zal worden, want het is avondmaal en voetwassing. Dus zijn wij blij hen en de bezoekers bij ons te hebben. Nu, voordat wij gaan proberen om vragen te beantwoorden. En ik bedenk gewoon dat ik het verkeerd kan hebben. Zie, ik beweer niet gelijk te hebben in alles wat ik doe. Ik probeer juist te zijn. Maar misschien ben ik verkeerd. En als ik het mis heb, vergeef mij dan gewoon. En ik bid dat God dat ook zal doen, omdat ik niet opzettelijk verkeerd wil zijn. Ik probeer ze niet te beantwoorden alleen maar om op de manier waarop ik alleen uit vooringenomenheid. Ik beantwoord ze naar mijn beste weten, zie. En als ik mijn ideeën over een Bijbelse vraag moet wijzigen, geloof ik dat dat slechts de wijze is om het te doen. Telkens wanneer Gods woord spreekt, zouden wij moeten veranderen, omdat het Gods woord is. En nu geloof ik dat wij vanavond zoals gewoonlijk weer voor de zieken gaan bidden. Soms vraag ik jezelf gewoon af. Neem nu een kleine groep als deze. En minder, oh die kleine tabernakel hier. En soms zie je niet de resultaten die je graag zou willen zien. Maar de zaak die u doet is deze. U trekt gewoon ongeveer 200 mensen. En bij een van die grote samenkomsten trekt u misschien ergens van 3 tot 10.000 ziet u. En misschien meer. Dus dat is de wijze waarop u het meer massaal krijgt te zien. Maar vanavond was ik alleen maar bezig met het beantwoorden van de telefoon. Omdat onze telefoon gewoon de hele dag door en een deel van de nacht om de paar minuten rinkelt. Is dit mevrouw Reizert die hier zit waar ik naar kijk? Uw Bijbelzuster heeft zuster Wood daar. Ik bracht hem vanmorgen voor u mee en ik kwam er niet aan toe om u te geven. En ik zag u vanmorgen niet, mevrouw Wood heeft hem. Dus om de telefoon te beantwoorden en die grote dingen te bemerken die gedaan zijn. Een dame belde mij op en zei, broeder Branham, ik was in een zekere samenkomst en ik leed al zo lang aan een zekere kwaal. En weet u sprak daar gewoon terug en precies, ze zei, ik viel bijna flauw toen hij gewoon het verleden terughaalde. En ze zei, en sindsdien heb ik het nooit meer geleden. En een dame kwam binnen en zei, en ik geloof dat ze hier vanavond is, of ze zou uit Bedford komen, geloof ik, of ergens daargens. Hun zoon was hier binnen, geloof ik, die een hartkwaal had in een zeer ernstige vorm, en hij zat hier in de samenkomst. En de Heer bewoog zich in het rond en sprak tot de jongen over zijn kwaal. En hij kon nauwelijks zijn arm opheffen, een hartaanval, en zijn arm verkrampte helemaal en zijn hart ging op deze wijze. En onmiddellijk stapte hij in de auto en reed naar huis en hij heeft er sindsdien nooit meer last van gehad. Is die dame hier uit Bedford? Bent u hier? Daar is ze achterin, ja. Zij belde mij juist een poosje geleden op. Dan is er een dame die mij opbelde vanuit Evansville. Zij kon hier niet komen omdat zij te ver weg woont. Zij wist niet dat wij vanavond een genezingsdienst zouden hebben. En ze zei, broeder Branham, ik zat in de Evansville-samenkomst. En u keek over de scharen heen. En zij vertelde mij wie ik was en wat ik had gedaan en waaraan ik geleden had enzovoort. En ze zei, ik had die astmatische toestand en moest gewoon astma door en alles in de kamer branden sinds ik een klein meisje was. En zei, dat was 2 jaar geleden en ik heb sindsdien nooit meer 1 spatje ervan gehad. Zie? En juist voor degenen die hier vanavond zijn en hier vanmorgen niet waren om van het getuigenis te genieten. Ik was gisteren in de 10 cent winkel om een pop te kopen. Dat was niet voor mezelf, maar dat was voor mijn kleine meisje, Rebecca daar. En Sarah ging vandaag om iets anders. Sommige van haar kleine schoolmakkers hadden een soort kleine bijeenkomst naar aanleiding van een verjaardag of zoiets. En ze had voor haar een cadeautje gekocht en ik kocht een babypopje ongeveer zo lang. En er was een dame die naar me toe kwam en zei, herinnert u zich mij? Ik zei, ik geloof het niet. En het bleek familie van broeder Neville hier te zijn, die toen ik op weg naar Zweden was, toen kwamen zij hier binnen en had een kleine jongen in een rolstoel. Precies als die kleine Edith daar. En die kleine knaap had kanker, een kwaadaardig gezwel op de hersenen. En zijn hoofdje trok naar beneden. En hij en de dokters hadden hem nog maar 3 weken gegeven om te leven. En ze hadden het weggenomen en de diagnose gesteld en gezien waar het was. En ze gaven hem nog 3 weken te leven. En ze moesten hem in een rolstoel rijden en hem dan op een draagbaar leggen. En als hij naar de onderzoekkamer ging, om hem daarna weer terugbrengen. En we gingen voor die kleine jongen bidden en vroegen de Heer hem te genezen. En de volgende dag al, toen ze hem daar naartoe brachten, zei hij, ik wil die rolstoel niet. En hij stapte in de auto en hij reed daar naartoe en de dokter klapte de draagbaar uit en hij zei, ik wil die draagbaar niet. En hij liep er naartoe, ging zitten, de dokter onderzocht hem en zei, wel, in plaats van 3 weken geef ik je 108 jaar. Hij kon weer leven en gisteren ontmoette ik de moeder. En ze kan vanavond hier zijn voor zover ik weet en die kleine jongen was buiten aan het voetballen. Een jonge man nu, kwaadaardig, kanker op de hersenen. En dat toont, oh, dat zijn duizenden van die dingen, ziet hij. God kan niet falen. Hij kan gewoon niet falen. Broeder John, is je oog beter, broeder? Hij had een ongeval en hij sloeg op een spijker en het trof zijn oog. En wij baden Allah voor broeder John O'Bannon, onze broeder uit Louisville, die dat ongeluk met die spijker had, die hem in het oog trof. Nu, deze vragen zijn uit de diepte van iemands hart, die zij bij het lezen van de schrift vinden. En misschien hen niet kunnen bevredigen. En daarom brengen ze ze hier, omdat wij proberen ze dat te beantwoorden. En u ziet in wat voor een hachelijke positie dat ons brengt, omdat zij daaraan vasthouden aan wat je zegt. Dus moet je er zeker van zijn dat je gelijk hebt en net zo zeker van als u zeker kunt zijn. Dus om die zekerheid te hebben dat we het juist hebben, laten we ons dan nu gewoon de Heilige Geest vragen om dit voor ons uit te leggen, terwijl we ons hoofd buigen. Nu, hemelse Vader, wat een voorrecht is het om te zeggen, Vader, tot die grote schepper van hemel en aarde. En wij vragen u slechts dat u deze vragen nu onder uw eigen zorg wilt plaatsen. Zij werden hierin gedaan met de diepste oprechtheid. God, laat dat uit onze harten komen, die diepste oprechtheid, om ze naar ons beste weten te beantwoorden, zoals wij weten. En mogen uw barmhartigheden op een ieder rusten en mogen hier vanavond iets gezegd worden dat iedereen die hier is zal helpen. En als wij weggaan, na het gebed voor de zieken en het nemen van het avondmaal enzovoort, mogen wij zeggen zoals diegenen die van Emmaus kwamen, waren onze harten die brandende in ons toen hij tot ons sprak langs de weg. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, zoals ik zo dikwijls heb gezegd, worden deze vragen hier naar mijn beste weten beantwoord. En soms wekt het een kleine discussie op. De eerste hier, zie ik, is iets wat ik al eerder heb gezegd, wat weer teruggelegd is. Ik wil het nu niet lezen, als u wilt. Toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden, waren er toen nog andere mensen op aarde. In Genesis 4, vers 16, woonde Kain in het land Nod en bekende zijn vrouw. Nu, dat is een wonderbare vraag. Ons wordt in de Bijbel geleerd, en vele malen, soms dan hebben we zorgeloos, en ik placht het op een stukje papier te schrijven en te zeggen, vraag, beantwoord elke Bijbelse vraag. En iemand zei dan, wel, wie was de vrouw van Kain? Of, ik zou er een grapje of zoiets mee kunnen maken, ik zou kunnen zeggen, oh, dat was de dochter van zijn schoonmoeder of zoiets dergelijks, weet hij. Het was mevrouw Kain, zoiets. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Kain had daar een vrouw, omdat de Bijbel zegt dat hij er een had. En als Kain een vrouw had, moest hij haar ergens vandaan halen. En dit brengt het precies op één lijn met deze vraag. Waren er nog andere mensen op de aarde toen Adam en Eva hun kinderen hadden in de Hof van Eden? Nu, als u oplet, ziet u dat er in de Bijbel zeer zelden melding wordt gemaakt van de geboorte van een vrouw. Het is altijd het mannelijk kind dat de Bijbel vermeldt en niet het vrouwelijke. Zelden wordt er in de Bijbel melding gemaakt van de geboorte van een vrouwelijke baby. Of eerlijk gezegd, weet ik niet of ik juist nu één plaats zou kunnen herinneren waar melding wordt gemaakt van de geboorte van een vrouwelijke baby. Daar staat, zij gewonnen zonen en dochters. Nu vermeldt de Bijbel alleen maar dat er drie kinderen werden geboren bij Adam en Eva. En dat waren Kain, Abel en Set. Nu, als zij alle drie mannen waren, als er geen enkel meisje geboren zou zijn, als dan de enige vrouw, Eva, stierf, zou het menselijke ras daar hebben opgehouden te bestaan, omdat er voor hen geen wijze was om, dat het menselijke ras een vervolg zou hebben, omdat er geen vrouwen waren overgebleven. Eva zou dan de enige zijn geweest, maar ziet u, zij vermelden niet de geboorte van meisjesbaby's in de Bijbel. Dus daarom moesten zij evenzeer meisjes als jongens hebben. Nu die oude schrijver, een van die alleroudste schrijvers die we hebben, Josephus, beweert dat Adam en Eva 70 kinderen hadden. Een van de oudste schrijvers. 70 kinderen. En dat waren zowel zonen als dochters. Nu, als. En dan, als Kain naar het land Nod ging. Nu, als u opmerkt, ziet u hoezeer zeer talentvol de schrijver hier is. Hebt u opgemerkt hoe hij dat aanhaalde? In Eden, toen zij hun kinderen in Eden hadden. Nu, niet in de Hof van Eden. De schrijver wist dat. Wie dit briefje ook schreef. Toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden. Niet in de Hof van Eden, omdat ze uit de Hof van Eden waren verdreven. Maar ze waren nog in Eden. En de Hof van Eden lag oostelijk van Eden. Maar Eden was net als een provincie of een staat. En dan was Nod een andere staat of provincie daarnaast. En nu de enige persoon die Kain kon hebben gehad of getrouwd, zou zijn eigen zuster moeten zijn geweest. Hij moest wel omdat er maar één man en één vrouw was, waarvan zij moesten komen, zie. Dan moest hij zijn eigen zuster trouwen. Nu, dat was wettig in die dagen. Isaac die trouwde zijn volle nicht, Rebecca. Door God verordineerd, Sarah was de zuster van Abraham, zijn halfzuster. Niet door zijn moeder, door zijn vader. Zie, een halfzuster die Abraham trouwde. Een andere moeder, maar dezelfde vader. Dus ziet hij dat het trouwen met bloedverwanten toen, voordat de bloedstroom verzwakt was in het menselijk ras, wettig en in orde was. Nu is dit niet meer zo. Als u vandaag met uw zussen trouwt en kinderen krijgt, zullen ze waarschijnlijk misvormd en van alles zijn. Zelfs een volle en een achterneef zouden nooit met elkaar moeten trouwen, omdat de bloedstroom zwak wordt en afneemt. Maar het enige dan dat Kain kon hebben gedaan, was te zijn getrouwd met zijn eigen zuster. En dat is waar de kinderen waren die, hij nam zijn vrouw, ging naar het land Nod en bekende haar. En vandaar kwamen de kinderen. Zie, en als je oplet, ziet u dat uit de geslachtslijn van Kain de knappe mannen voortkomen. Uit de geslachtslijn van Set komen de godsdienstige mensen voort. Ik bedoel, de wijnstok der gerechtigheid. Precies daar brachten die twee de lijn voort waarin wij vandaag leven. Als u nu vandaag oplet, tot slot van deze vraag. Die geslachtslijn van Kain bestaat nog. En de geslachtslijn van Set bestaat nog. Ze gaan beide precies hetzelfde door. Kains kinderen zijn vanavond hier in Jeffersonville. En Seth's kinderen zijn vanavond hier in Jeffersonville. Terwijl de bloedstroom verzwakt en afneemt, blijft dat geslacht nog steeds ergens. Let nu op. Kain's kinderen waren altijd, voor de antediluviaanse vernietiging, waren zij de knappe mensen. De geleerden, de leraren. En zeer godsdienstig. Maar het was de verdoemde groep. Zie? Let nu op. Zij waren precies als hun vader Kain. Kain was een godsdienstig man. Hij bouwde een prachtig altaar en maakte een mooie kerk. En probeerde het er beter uit te laten zien dan die kleine zendingspost die Seth daar had. Wist u dat? Hij, zeker. Hij versierde het altaar met bloemen en maakte het mooi en maakte het aardig en maakte een grote, prachtige kerk. Omdat hij dacht dat hij gunst kon vinden bij God door zo te doen. En Abel ging heen en bracht een lammetje en begon het naar het altaar te trekken, legde het op een rotsblok en doodde het. En nu, als God die rechtvaardig is, als alles wat hij vereiste aanbidding was, aanbad Kain God met evenveel ernst als Abel. Beiden waren oprecht. Beiden probeerden genade bij God te vinden. Geen van beiden was een ongelovige. Ze waren beiden absoluut gelovig in Jehovah. Nu dat geeft ons iets om over na te denken. Sommige mensen hier vanavond heb ik nooit gezien. Ik heb u nooit eerder gezien. Maar u moet dit beseffen en dit in uw gedachten houden. Zie, het doet er niet toe hoe godsdienstig u bent. Dat heeft er niets mee te maken. U mag leven in de gemeente. U mag nog zo oprecht zijn en toch verloren zijn. Zie? U zegt, wel, onze herders zijn de knapste. Zij komen van de seminaries en hebben de beste opleiding. Het zijn theologen. Zij kennen alle theologie enzovoort. En ze zijn knap, getraind. De meest uitgelezenen die wij kennen. En toch zouden zij verloren kunnen zijn. Zie? Nu, in de geslachtslijn van Kain was iedereen zeer godsdienstig. Een zeer beroemd volk. En het waren geleerden en dokters en bouwers en werkers en schrandere mannen. Maar heel die geslachtslijn vanaf Kain en zo verder was verworpen. En aan de kant van Abel, dat waren geen bouwers of leraars of schrandere mannen. Ze waren een min of meer nederig soort schapenfokkers en plattelanders die gewoon wandelden door de geest. Nu de Bijbel zegt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De geestelijke mens heeft een geestelijke ziel die nooit kan sterven. En de vleeselijke mens heeft een godsdienstige atmosfeer om zich heen en wil aanbidden enzovoort, maar is vleeselijk. Geen ongelovige, maar een vleeselijke gelovige. En dit was het soort dat verworpen werd. Wel nu, Kain ging vandaar weg en trouwde zijn vrouw in het land Nod. Nu staat er niet wie Seth trouwde of wie anderen trouwde. En het mooie ervan is te weten dat Kain trouwde en wij het antwoord erop hebben. Omdat hij zijn zuster moest trouwen of... Anders, er waren geen andere vrouwen op de aarde. Dan moest het gewoon van Eva komen. Zij was de moeder van alle levenden. Dit is van al de mensen die leefden, was zij de moeder. Dat is de reden dat zij het woord Eva betekent, de moeder van de levenden. Dus zij kwam en bracht dit kind voort en Kain trouwde met zijn eigen zuster, omdat dit de enige manier was die ik zou kunnen zien. Dus er leefden werkelijk mensen in die dagen, waarlijk. Zie, wel, toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden, nu let op, dat is de vraag, toen zij hun kinderen in Eden hadden, waren er toen nog andere mensen op de aarde? Nee, dan in Genesis 4 vers 16 ziet u, Kain woonde in het land Nod en bekende zijn vrouw. Zeker, ziet u dat? Genesis 1 waar hij de mens schiep naar zijn eigen beeld, het welk in de theofanie was. En in Genesis 2 maakt hij de mens uit het stof der aarde, het welk de vleeselijke mens was die wij nu hebben. En dan in Genesis 3 was de val. En werd hij weggezonden uit de Hof van Eden en toen gewonnen de kinderen weer kinderen. En Kain nam zijn vrouw en leefde met haar in het land Nod, buiten, omdat God hem van de gemeenschap met zijn eigen broer had afgescheiden vanwege de dood van Abel. En zo kreeg hij zijn eigen zuster en hij trouwde haar. Dit is de enige wijze die ik voor mijzelf kan zien hoe hij trouwde. Nu er is gezegd en Ik hoop dat mijn gekleurde vrienden die hier binnen zijn mij deze opmerking willen excuseren, omdat het absoluut niet juist is. De eerste keer dat ik ooit iemand in mijn leven ontmoette, nadat ik bekeerd was, ik ontmoette broeder George Dyke en de zijnen daar, en ik had gewandeld en de heren leidden mij naar een kleine plaats. En ze waren aan het discussiëren waar de gekleurde mens vandaan kwam. En ze probeerden te zeggen dat die gekleurde mens, dat Kain met een dier trouwde, zoals een aap, en daardoor het gekleurde ras tevoorschijn kwam. Nu, dat is verkeerd. Absoluut, dat is verkeerd. En sta daar nooit achter, omdat er geen gekleurd of blank is of iets anders. Het is gewoon één menselijk ras tot aan de zondvloed. Dan na de zondvloed en de toren van Babel, toen zij zich begonnen te verspreiden, toen kregen zij hun kleuren enzovoort. Zij komen alle van dezelfde boom. Dat is precies juist. Adam en Eva waren de vader en de moeder, aards, van elk levend schepsel van menselijke wezens die ooit op aarde zijn geweest. Zo is het. Zwart, blank, bleek, bruin, geel, of welke kleur je ook moogt hebben, dat is absoluut de plaats waar u woont. En de wijze dat, ik geloof dat ik dit wel kan uitdrukken nu wij het erover hebben, de mensen hier nu in deze rassenscheidingen en wetten en dingen die zij aannemen, ik geloof dat het belachelijk is. Dat geloof ik echt. Luister, laat die mensen met rust. Ze weten wat ze willen. God maakte een mens, bruin of gekleurd, en hij is er gelukkig mee. Absoluut. Als God mij een kleurling maakte, zou ik gelukkig daarmee zijn. Als hij mij bruin maakte, zou ik gelukkig zijn. Als hij mij blank maakte, ben ik gelukkig. En als hij mij geel maakte, zou ik gelukkig zijn. God maakte ons in onze kleuren en hij maakte ons op de wijze waarop hij ons wilde maken. En wij zijn allen zijn kinderen, absoluut. En zij moesten niet zo'n onnodige druk te maken en zo tekeer gaan. Dat is verkeerd om dat te doen. Men behoort dat niet te doen. God maakte ons zoals wij het nodig hebben. En die gekleurde man, hij wil daar niet uitgaan en zijn geslacht of zijn kleur verbreken en deze vermengen met de blanke en al dergelijke. Ik geef hem geen ongelijk. Nee. De gekleurde heeft dingen die de blanke zelfs niet bezit. Absoluut. Dat is precies juist. En God bedoelde nooit dat ze op die wijze zouden zijn. Wel, kijk, die gekleurde man heeft een geaardheid over zich die de blanke nooit kan hebben. Hij heeft een manier om de dingen te nemen zoals ze komen. Een vertrouw God en laat de rest maar gaan. Of hij het nu heeft of dat hij het niet heeft. Wel, hij is hoe dan ook gelukkig. Ik zou vanavond wel graag wat van willen hebben, zeker. Maar hij heeft het. En dat is zijn bezit. Zij willen het niet vermengen met een of ander ras en het ook niet verbreken. Ja, dat is precies juist. En ik geloof dat die dame daar in Schriftpoort een van de beste opmerkingen maakte die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ze maakte een opmerking en men plaatste het in de krant. Zij kwam aanlopen en zei, gezien de wijze waarop de dingen hier gebeuren in deze rassenscheiding, wil ik niet dat mijn kinderen daar naar die blanke school gaan. Ze zei, zij zullen niet de aandacht krijgen die ze zouden hebben als ze een gekleurde onderwijs hadden. Die vrouw is een knappe vrouw. Zij wist waar ze over sprak en ze krijgen een betere opvoeding. Ja, precies juist. Dus geloof ik dat de mensen verkeerd doen daardoor zo te handelen. En dan zeggen ze, Kain en Abel enzovoort. Nee meneer, die kleur had daar niets mee te maken. Het is de geest daar binnen wat er mee te maken heeft. Zo is het precies. Dus Kain kende zijn vrouw en dat was zijn zuster. En hij nam haar mee naar het land Not en daaruit kwamen de grote stammen der aarde voort, de godsdienstigen en de aanbidders. En denk vandaag maar na, vriend. Stop even. En denk slechts een ogenblik na. Dat er duizendmaal tienduizenden en duizendmaal duizenden zijn. Absoluut mensen die naar de kerk gaan. Net zo oprecht en toegewijd aan die kerk als ze maar kunnen. Die net zo ver verloren zijn als Kain. Zie? Het is God die verkiest. Het is God die uitverkiest. Zie? God die genade bewijst. De klei kan niets tegen de pottenbakker zeggen. Het is de pottenbakker over de klei. Zo is het. Nu, hier is een mooie, de volgende hier. In 2 Petrus 2 vers 4. Als iemand een Bijbel heeft, wil hij dan deze schriftplaats snel opslaan, terwijl ik ze lees, als u wilt. U helpt mij hiermee, terwijl wij deze vraag nemen. Nu, over deze Kain enzovoort. Als dat u niet bevredigt, wel, laat u het ons dan weten. We zullen graag, nu 2 Petrus 2 vers 4... Goed, meneer, hier zijn wij. 2 Petrus 2, vers 4. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar in de hel geworpen heeft, waarom predikte Christus dan tot de geesten in de gevangenis? In 1 Petrus 3, vers 19. Nu eerst 2 Petrus 2, vers 4. In orde. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Laten wij nu zien in 1 Petrus, dat is 2 Petrus, 1 Petrus 3 vers 19, luister hiernaar. Hier hebben we het precies hier. Deze kwamen hier juist binnen, dat is de reden waarom ik ze niet heb opgeschreven. In de welke hij ook heen gegaan zijnde tot de geesten die in de gevangenis zijn, heeft gepredikt. Oh ja, hier zijn we. Laten we een stukje verder daarvoor beginnen. Het 18e vers. Want Christus ook heeft eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, omdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood naar het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde aan de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren. Mijn geliefde vriend, als u slechts het volgende vers zou lezen, daar wordt het verklaard. Zie. Die eertijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid Gods eenmaal aanvachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Zie, nu, als u hierop let, geloof ik dat deze prediker er nog een heeft over iets in dezelfde lijn die wat later beantwoord zal worden. Maar 2 Petrus 2, vers 4, als u oplet, want als God de engelen niet spaarde, hoe wordt die engel gespeld? Met een kleine e. Nu, de geesten die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerd hadden gedurende de langmoedigheid in de dagen van Noach, diezelfde engel. Het was een man, boodschappers, predikers. Spaarde niet de engel. Wist u dat? Het woord engel komt van het woord een boodschapper. Hoeveel weten dat engel boodschapper is? Absoluut, engel is een boodschapper. En hij spaarde niet de engelen. En hier in de Hebreeënbrief, herinnert u zich dat wij een paar weken geleden dit behandelden, de engelen? En in Openbaring aan de engel der gemeente van Sardis, schrijft deze dingen. Aan de engel der gemeente van Efeze, schrijft deze dingen. Aan de engel van de gemeente, herinnert u zich dat? En we keken het woord engel in het woordenboek na en we zagen dat het een boodschapper betekende. Het zou een boodschapper op aarde, een bovennatuurlijke boodschapper kunnen zijn. Het woord engel. Dus in deze vermelding, als wij het woordenboek zouden nemen en het naast dan zou je ontdekken dat het voortkomt uit boodschappers. De eerste boodschappers, zie. Als hij niet spaarde, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, zie. En de bovennatuurlijke wezens, zie. Na het afwachten, nu let op dat hij zei, als hij de engelen niet spaarde die gezondigd hadden, maar hen in de hel geworpen heeft en overgegeven aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Kijk dan hier weer in 1 Petrus 3 vers 19 en let op hoe dit nu luidt. In de welke hij ook heen gegaan zijnde aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid Gods eenmaal afwachtte in de dagen van Noach. Zie, het waren de boodschappers van die dag. Boodschappers. Terwijl de engel toebereid werd, de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water behouden werden. Nu, als u wilt opmerken, toen die wezens in de hemel waren, nu in Openbaringen 11, of het 7e hoofdstuk geloof ik, of nee, het is het 12e hoofdstuk, hij geeft een beeld van de vrouw die daar staat met de maan boven haar hoofd, en de zon, of de zon boven haar hoofd en de maan onder haar voeten. En de rode draak stond daar om het kind te verslinden, zodra het geboren was. En hij nam zijn staart en trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op aarde. Heeft u dat opgemerkt? Nu, dat betekent niet dat Satan een lange staart heeft, die hij om mensen heen slaat. Maar het verhaal dat hij vertelde.
Amen.
En trok een derde deel van die sterren mee. Die sterren waren Abrahams zaad. Abraham zei, o God, vertelde Abraham, o zie op naar de hemel en tel de sterren als u het kunt. Hij zei, ik kan het niet. God zei, evenmin zult u in staat zijn uw zaad te tellen. De sterren. Wie is de heldere morgenster? Jezus van Nazareth. De helderste die ooit leefde in het menselijk vlees. Hij is de blinkende morgenster. En hij is het zaad van Abraham, komend door Isaac. En wij die dood zijn in Christus nemen Abraham's zaad aan en zijn erfgenaam overeenkomstig de belofte. De sterren aan de hemel vertegenwoordigen dus de geesten van mensen, Heer. En toen die rode draak, Rome, onder haar vervolging, 2/3 van die of een derde van die sterren omknelde en hen neerwierp, dat was bij de kruising van onze Heer Jezus, toen zij hem verwierpen. En ze hem uitwierpen en niets met hem te maken wilden hebben. Daar was dat derde deel van die engelachtige sterren, die engelachtige wezens. Zie, in uw lichaam, binnenin u, we hebben daar direct nog een andere vraag over om hem beter te beantwoorden. Dus, binnenin u is een geest, een ander mens. De buitenkant van u is de ene mens, de binnenkant van u is een ander mens. Dus de binnenkant van u is het bovennatuurlijke, de buitenkant van u is het lichamelijke. Zie, en dit wezen, als u door de geest, door God geleid wordt, wordt u een boodschapper van God of een engel. Gods boodschapper, Gods engel, is precies hetzelfde woord. U kunt het niet scheiden. Gods boodschapper of Gods engel. En wie heeft de grootste autoriteit? Een engel uit de hemel of een engel uit de preekstoel? In de preekstoel. Wie heeft het? De engel in de preekstoel. Paulus zei, als een engel uit de hemel komt en u een ander evangelie predikt dan dit, het welk ik u al verkondigd heb, die zij vervloekt. De engel, gezalfd met de Heilige Geest en met het woord, staat dus naast God. Zo is het in de hemel, zijn autoriteit. Alle macht in de hemel en op aarde is in mijn hand gegeven. Gaat en ik zal met u zijn. Wat u ook bindt op aarde, zal ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op aarde, zal ik ontbinden in de hemel. O, als die grote heilige gemeente slechts haar macht besefte om deze dingen te doen. Maar er is zoveel twijfel en vrees en beving, zich afvragende of het wel zou het wel kunnen gebeuren. Zolang dat bestaat, kan de gemeente nooit rechtop staan. En als elk spreken over vrees verdwenen is en de heilige geest de volledige controle over de gemeente heeft, dan is alle vrees weg en die gemeente heeft de kracht, zie je? Wel, zij hebben alles wat de hemel bezit achter zich staan. Zij zijn ambassadeurs van de troon. Absoluut, een ambassadeur van Christus heeft het gezag. En alles wat Christus bezit behoort aan die ambassadeur. En hij zei, ga dan heen in de hele wereld. Gij zijt mijn getuige nadat de Heilige Geest op u is gekomen. En wat is een getuige? Het is een ambassadeur. Hij moet komen en iets getuigen. Al de krachten des hemels zijn in uw handen. O, waarom zitten wij neer? En de gemeente is onvruchtbaar en wij zitten te sluimeren. Het is omdat wij deze dingen niet herkennen. Nu, de zielen in de gevangenis die zich niet bekeerd hadden, waren geen engelachtige wezens die neergebracht waren in de vorm van engelen, maar het waren de geesten van die engelachtige wezens die vielen voor de grondlegging der wereld. In het verre verleden, toen de oorlog in de hemel aan de gang was en Satan en de draak vochten, of Michael en de draak vochten, en Lucifer. En Lucifer werd met al zijn kinderen, al de engelen die hij verleid had, uitgeworpen. En die engelen kwamen naar de aarde en waren toen onderworpen of vatbaar om menselijk te worden. En toen ze dat deden, dat is toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren en vrouwen tot zich namen. Ze zijn zonen van God. Elke man die op aarde geboren is, is een zoon van God. Ongeacht of hij een zondaar of wat hij ook is, hij is een zoon van God. Geschapen naar het beeld van God, tot eer van God. Hij is op die wijze geschapen, maar God wist in het begin wie hem zouden ontvangen en wie hem niet zouden ontvangen. En daarom kon hij voorbestemmen, of niet voorbestemmen, maar door voorkennis kon hij vertellen wie gered zouden worden en wie niet gered zouden worden. Want hij wist welke persoon welke geest zou opnemen. En die geesten die van de troon van God kwamen en staan voor de troon van God, leefden biljoenen en biljoenen en eeuwen van tijd voordat de wereld ooit begon in de tegenwoordigheid van God. Denkt u dat zij niet iets omtrent aanbidding wisten? En zij komen neer en gaan regelrecht in de mens en zij aanbidden God. Absoluut, zij aanbidden God. En ze hebben een kennis van God. En ze zijn knap en schrander en geschoold. Altijd. Maar God verwierp hen vanaf te beginnen. Dus daarom, vrienden, lidmaatschap van een kerk of kennis van een theologie of zoiets hebben er niets mee te maken. Het moet het bloed van Jezus Christus zijn. Een nieuwe geboorte die u met hem verenigt als één persoon. Daar bent u er. Toen God in het begin wist dat Man en vrouw werden tot één gemaakt, niet tot twee. Zij werden één gemaakt, zij werden gescheiden. De één werd in het vlees geplaatst en één in een theofanie. Ja, hij wist dat. Ten einde u dit te bewijzen, toen God uw vrouw maakte, nam hij nooit wat stof en maakte haar zoals hij de man maakte. Hij nam een rib uit de zijde van Adam en zij werd een bijproduct van een man, omdat zij een deel van hem is. Begrijpt u het nu? Ziet u, daar bent u er. Daar zijn de engelen. En God en de geest die met God verbonden is, is één geest. Zo is het. De geest van God nu, die in de gemeente woont, is de geest die uit de hemel komt. Die God kende voor de grondlegging der wereld. Die de leugen van de duivel verwierp. En die geest moest een lichaam van vlees aannemen om zijn beproevingen te nemen. Hij moest in het vlees komen, evenals die anderen. En zij allen droegen hetzelfde juk. En God, die van het begin af aan de geesten kende, wist wie wilde en wie niet wilde. Daar bent u. De duivel is zo wijs dat hij wel de uitverkoren verleidt als het mogelijk was. Dus deze geesten, deze engelen die predikten, waren in de gevangenis. Engelen, als u dit hier wil opmerken, is men een kleine e, het welk mensen betekent. Engelen, boodschappers hier op aarde. Zij zondigden. En de enige manier waarop zij konden zondigen, was door niet te geloven. En zij hadden hun eigen godsdiensten en ze geloofden de boodschap van Noach niet. Zij geloofden de boodschap van Henoch niet. Zij verwierpen hun boodschap en werden verdoemd. De Bijbel zegt dat ze dat waren. Henoch profeteerde tot hen en zei, de Heere komt met tienduizenden van zijn heiligen. En zij profeteerden. En Noach bouwde een ark en zij zeiden, hij is een heiligroller. Hij is een fanaticus. Er is niet zoiets als regen die komt. En 120 jaren gingen voorbij. En hij had een godsdienst die verlossing inhield. Er was een weg ter ontkoming gemaakt. Maar zij waren tevreden met hun toestand. Dat is de wijze waarop het vandaag is. Dat de mensen tevreden zijn met hun toestand. Maar er is een weg ter ontkoming. En die weg is door Jezus Christus. Daar bent u er. Zelfde geslacht. Dezelfde geesten. En het waren absoluut godsdienstige mensen. Zeer religieus, maar zij misten de verbondseed. Zo is het vandaag. De mensen gaan naar de kerk en worden lid van invloedrijke kerken en proberen de populairste persoon in de stad te zijn. Als ze zich bij een kerk willen aansluiten, nemen zij de voornaamste in de stad. De beste en goed bekendstaanste in de stad. Hoe ver zitten zij naast de roeping? Hoe ver missen zij het? De enige wijze waarop u hoort Jezus Christus zult kennen is door geestelijke openbaring, niet door theologie. En hoeveel u de Bijbel bestudeert, of u nu Christen Science, Methodist, Jehovah's Getuige, wat u ook bent, het maakt niet uit wat u bent. U zult het nooit door het woord weten. Het is de geest van God die hem aan u openbaart. Het is een geestelijke openbaring. Toen in de hof van Eden, Adam en Eva, toen die kinderen uitgedreven werden, kwam Kain hier met een goede theologie. Hij zei, God zou het moeten weten als wij dit doen. Vanuit het beste van mijn hart. Ik zal een mooi altaar bouwen, ik zal er bloemen op leggen, ik zal er vruchten op leggen, ik zal het mooi maken. Zeker kan ik God hiermee bevredigen en hem laten weten dat ik oprecht in mijn hart ben. Hij had gelijk, zover als het woord ging. God wilde aanbidding. Hij ging aanbidden. Hij maakte een prachtige plaats om in te aanbidden. Een grote mooie kathedraal, zoals ze het vandaag noemen. En hij maakte het goed. Hij bouwde het juist en plaatste er een altaar in. Hij was geen ongelovige, maar Abel, op het woord van God, er was toen nog geen Bijbel geschreven, maar God openbaarde hem dat het geen vrucht was die ons uit de Hof van Eden bracht. Het waren geen appels die Adam en Eva op die dag aten. Het waren absoluut seksuele dingen die hen hadden afgescheiden en verdeeld. En wetende dat zij bedorven waren in het bloed van Adam en door het bloed van de slang die het begin gemaakt had, nam Abel door goddelijke openbaring een lam en offerde het. En God zei, dat is het.
Amen.
Zeker. En toen ze van de berg der verheerlijking afkwamen, zei Jezus, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Sommigen zeggen dat u Mozes bent. Sommigen zeggen dat u Elia bent. En sommigen zeggen dat u Jeremia bent. En sommigen zeggen dat u die profeet bent. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij, Simon bij Jona, want vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard. Let op, niet langer door de letter, niet langer door de school. U leerde het nooit in een seminarie, nog vertelde iemand het u. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is, heeft het u geopenbaard. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Daar bent u, daar is de gemeente van de levende God. Dat is het. Op die gemeente, op die openbaring wordt deze gemeente gebouwd. Het is een goddelijke openbaring die God heeft gegeven. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. En u hebt hem aangenomen als uw persoonlijke redder. U bent overgegaan van dood in leven. En de Heilige Geest beweegt zich en werkt in de leden van dit lichaam. Daar is de gemeente. Maakt niet uit of ze arm is en in de zendingspost. En u daar buiten ergens onder een grove tent staat of waar het ook is. Of dat het in iemands huis is, in een huissamenkomst. Het doet er niet toe waar het zou zijn. Schoonheid en zulke dingen bekoren God niet. Het is de oprechtheid van het hart. Door een openbaring dat Jezus Christus voorgesteld wordt als de Zoon van God. Onze persoonlijke redder. Amen. Oh my, we zullen nooit in deze toekomen als we zo doorgaan, is het niet? Daar zijn degenen die... Daar waar hij naartoe ging, die engelen, die boodschappers, die predikers, die intellectuelen. Die boodschappers die niet geloofden toen Noach tot hen ging prediken en hun vertelde, wel, kom in deze ark. En ze zeiden, luister niet naar die heilige roller, luister naar die fanaticus. Wel, er is geen regen. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wel, oh my, hebben wij geen kerken? Zijn wij niet godsdienstig? Wel, ze waren religieus. Jezus zei dat het een geslacht zou zijn... En dat toen voorbij gegaan was, die generatie die zou zich herhalen juist voor zijn komst. Zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij het komen van de zoon des mensen. Want zij aten, dronken, trouwden en werden ten huwelijk gegeven. Ze hadden een Reno Nevada doen ergens. Ze hadden allerlei soorten onzin die ze vandaag hebben. Zetsen en pretmaken en voor de gek houden en spotters enzovoort. Die een vorm van godzaligheid hebben. Maar de echte waarheid, het verbond... De boodschap van genade verloochenen. God maakte deze weg en gaf het aan het volk. Zijn verbond. Hoe zij konden ontkomen. En het had redding in zich. En redding was een plaats ter ontkoming. Waarom hebben we redding nodig? Heden zeggen de mensen. Leven wij niet onder een goede democratische regeringsvorm? Wat hebben wij nodig? Het maakt me niet uit welke democratische regeringsvorm wij nodig hebben. Wij hebben het bloed van Jezus Christus nodig. Zo is het. Wij hebben Christus nodig. Ik stel een democratische regeringsvorm op prijs. Dat heeft niets met de redding van mijn ziel te maken. Absoluut. Deze regeringen zullen voorbij gaan. En elke natie zal voorbij gaan. En ik heb gestaan waar de farao stonden. En je moet 20 voet onder de grond graven om een troon waar ze op zaten te vinden. En al de farao's en de koninkrijken van deze aarde en alle onvolmaakte dingen zullen falen en vergaan. Maar Jehovah zal voor altijd regeren. Want hij is de onsterfelijke God. Wij staan stevig op de rots, Christus Jezus. Want alle andere gronden zijn zinkend zand. Maakt mij niet uit of de koninkrijken zullen opstaan en falen. Maar, oh, er is niets. Het maakt mij niet uit of, wat ook. Er is niets in het heden nog in de toekomst. Niets. Hongersnoden of gevaren of wat dan ook. Dat ons ooit zou kunnen scheiden van die liefde van God die in Christus is. Wanneer een mens uit de geest van God geboren is, is hij niet langer een schepsel van de tijd, maar is hij een schepsel van de eeuwigheid. Amen. Hij is overgegaan van dood in leven. Hij is overgegaan van het tijdselement in de eeuwigheid. Hij kan nooit verderven. En God zwoer dat hij hem op zou wekken in de laatste dagen. Dus kunnen ze alle hun grote kerken hebben en alle grote tijden en alle wat ze wensen en alle vuile moppen vertellen en bingo spelen hebben en soeppaaltijden en het, al het andere wat je maar wil. En een of andere geschoolde prediker daar hebben staan. Misschien kan die er wat beters van maken dan sommige van die oude jongens die nauwelijks een ABC kennen. Maar ik vertel u de waarheid dat ik liever een jongen zou hebben die zijn ABC niet kent om tot mij te laten prediken die Christus kende. Dan al die grote theologen die er zijn met al hun scholing die maar te bedenken is. Absoluut. Hier niet lang geleden in Kentucky zei een kleine oude makker, die zelfs nauwelijks zijn eigen naam kon lezen, dat de Heer hem geroepen had om te prediken. En hij wilde een schoolgebouw huren. Wel, de autoriteiten gunden het hem niet. Een of andere grote prediker kwam toe met een grote zwaai onder zijn naam. Een of andere grote dokter in de godgeleerdheid. Wel, ze gaven hem die school. Zeker, hij hield er opwekkingsdiensten gedurende 2 weken. Niet 1 ziel. En zijn vader ging terug en zei, nu zorgen jullie dat hij het krijgt. Want ik ben een belastingbetaler, ik heb een recht dat mijn jongen het ook kan krijgen. Mijn zoon had het ook moeten hebben. Dus ging hij terug om het uit te zoeken. En ze zeiden wel, ze zullen willen tenminste 2 avonden laten hebben. En ze gingen verder en gaven hem 2 avonden. En die avond kwam die kleine oude knaap daar en kon zelfs de Bijbel niet lezen. En dan moest iemand zijn tekst laten lezen. Maar toen hij naar het podium liep, was hij gezalfd met de Heilige Geest. En toen hij predikte, kwamen er ongeveer 20 mensen naar het altaar. En die zogenaamde prediker maakte wenend de weg naar Golgotha bij het altaar. Zeker. Broeder, het is niet wat je weet, het is wie je kent. Dat is het idee dat er wat voor nodig is. Het is het nodig dat je Christus kent. Hem te kennen is leven, hem te verwerpen is dood. Vlug naar die andere vragen. Nu de vragen die naar Georgia gaan. Wat vertegenwoordigen de stenen in Openbaring 21, vers 19 en 20? Als u tijd wilt nemen om uw Bijbels te openen, waarvoor we nu niet te veel tijd hebben, maar ik zal proberen ze snel te beantwoorden. Openbaringen 20, ik geloof dat het hoofdstuk 21, vers 19 en 20 is. Ja, goed, daarin zult u zien dat hij sprak over de stenen die in het gebouw waren. En de stenen waren fundamenten. En als u wil opmerken, ik geloof dat u het daar hebt, broeder Neville. En elke steen was een fundament. Niet één steen was een fundament, maar elke steen was een fundament. Elke steen was een vast fundament. En er waren 12 stenen. En als u zult opmerken, die 12 stenen gaven, om te beginnen, daar waren jaspers en saffieren enzovoort, elke steen vertegenwoordigend. En u zult in de Bijbel vinden dat daar stekere stenen genoemd werden. Sommige van hen hadden een klein verschil, waarvan u nooit hebt gehoord. En als u het opzoekt in het woordenboek, ziet u dat het dezelfde steen is, alleen maar een andere naam. Veranderd. Maar het begint met jaspers. Jaspers was de steen van Benjamin. Van Benjamin. Of de steen van... Oh, de eerste zoon. Ruben. De eerste steen was Ruben. Welke jaspers waar? De laatste steen was Benjamin. De laatste steen bovenaan. Nu, deze 12 stenen waarop de funderingen gelegd werden... Die 12 stenen hingen aan de borstplaat van Aaron. En zij vertegenwoordigden de stammen waarvan hij de hogepriester was. Elk van hun geboortestenen waren in deze borstplaat. En als de mensen deze plaat zagen, erkenden zij dat Aaron de hoge priester was van die hele stam. Wanneer zij de geboortesteen zagen in deze plaat. Nu, wij hoorden vanmorgen in de boodschap van broeder Neville, dat zo dikwijls zij de Urim Tummim brachten, die in de Bijbel wordt genoemd als de wijze waarop zij wisten of hun boodschap waarheid was of niet. En wanneer die stenen gingen vertellen wat die man zei, wat die profeet profeteerde, dan begonnen zij gezamenlijk te weerkaatsen. Het maakte een samensmelting van licht dat bestond uit saffier en jaspers en karbonkel en al deze andere stenen die hun licht deden weerkaatsen. En het maakte één grote mooie regenboogkleur die de hele zaak onmerkbaar in elkaar deed overgaan. Nu, na de dag waarop die Urim Tummim werd weggenomen met dat priesterschap, is heden deze Bijbel Gods Urim Tummim. En als een prediker predikt, moet het niet alleen een kleine schriftplaats hier zijn, en dat is alles waar hij zijn hoop op telt. Het moet de hele Bijbel zijn die de boodschap die de man predikt weerkaatst. Dat is de zaak. Oh, zeker. Het zegt heel wat dingen, maar je moet het voor alles tezamen laten plaatsen. En wanneer de geest van God komt en in het woord gaat, plaatst hij alles samen en weerkaatst één groot licht. En dat licht is Jezus Christus. Nu, deze 12 stenen waren 12 fundamenten. Die begonnen bij Ruben en Gad en zo verder naar Benjamin. 12 stammen, 12 stenen. En die stenen in de tempel, in het nieuwe hemel Jeruzalem. Elk fundament zal op één van de patriarchen worden gelegd. Let nu op, u ziet de stenen. Nu gaat u de patriarchen bezien die regelrecht in iets anders weerkaatsen. Juist in een andere vraag. Verklaar de vier dieren van openbaring 5. Broeder Neville, als u dat daar bij de hand hebt, of iemand van u, van openbaring 5, zullen we dat slechts even lezen. Het is een prachtig beeld hier hier heb ik het zelf. Openbaring, het vijfde hoofdstuk. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boek beschreven van binnen en van buiten, en aan de achterzijde verzegeld met 7 zegels. En ik, nu dat is niet de plaats, ik wil nog een beetje verder gaan, die vier dieren. Laat eens kijken, het 14e vers, in orde. Nu, daar gaan wij, dat is juist. Laten we hier beginnen, bij het 12e vers. Nee, ik geloof, en de vier dieren zeiden, amen. Nee, er is een kleine plaats daarachter, broeder Neville. Zie, ik hoorde een stem. Laat eens even kijken, een ogenblikje, ik las het een poosje geleden. Oh, hier is het. Laten we beginnen bij het 6e vers. Het 5e vers. En een van de ouderlingen zei tegen mij, ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten die uitgezonden zijn in alle landen. Ik wil dat u die vraag vasthoudt. En als ik hem hier niet binnen een minuut te pakken krijg, wil ik dat u hem mij weer herinnert. Want ik wil dat met u behandelen als de 7 geesten van de 7 ogen die op het lam waren. Oh, dat is werkelijk iets moois. Wel, we willen nu de vraag van deze broeder nemen. Goed, vergeet dat nu niet. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En toen hij dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk citers. Dit zijn nu die vier dieren hier. Als u wil opmerken, laten we nu verder gaan en een beetje verder lezen. Gouden citers, vol van violen en reukwerk en gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig. En ze gingen maar door en maakten al een aanbidding tot de Heer. Nu deze vier dieren van openbaring, als u ze opmerkt, elke plaats, uw bijbellezers en wie er ook gaat luisteren naar deze band, die vier dieren, die hadden vier aangezichten. De een had een aangezicht als van een mens. Het andere had een aangezicht als van een os. En het andere als van een arend. En het aangezicht van het andere was als van een leeuw. En zij gingen nooit terug. En ze konden niet achterwaarts gaan. Hoeveel herinneren zich dat oude boek van openbaring toen men dat jaren geleden onderwijs, toen ik ongeveer 2 jaar hier naar dat boek openbaring besteedde. Heel wat van die oudgedienden. Kijk, ze konden niet teruggaan omdat overal waar zij gingen, zij voorwaarts gingen. Als ze deze weg gingen, gingen zij als een mens. Als ze die weg gingen, gingen zij als een leeuw. Gingen zij deze weg, dan gingen ze als een arend. En gingen ze die andere weg, dan gingen ze als een os. Zie, zij konden niet achterwaarts gaan, ze gingen steeds maar vooruit. Nu deze vier dieren. We zullen dit nu snel nemen, omdat ik hier niet te lang bij stil wil blijven staan. Maar die vier dieren, het dier vertegenwoordigt in de Bijbel kracht. En u ziet dat deze dieren niet daar buiten, ginds in het meer waren of ergens uit de zee opkwamen. Maar zij waren bij de troon van God. En zij aanbaden God. Die vier dieren betekenen vier krachten die opkomen uit de aarde. En die vier krachten waren de vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De een weerspreekt de ander niet. En een van hen, zoals het evangelie voorwaarts gaat als een leeuw, is het hard, is het moedig. Het evangelie is dapper als een leeuw. En het is een koning als een leeuw. Als het voorwaarts gaat, als het aangezicht van een mens, is het vernuftig en schrander als een mens. Als het gaat als de arend, heeft het snelle vleugels en hoge hoogte. Ziet u wat ik bedoel? Als het gaat als de os, is het een werkpaard dat kan trekken. De werkos die de last van het evangelie trekt. De vier dieren waren de vier krachten. Dat waren Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De vier evangeliën die luid klinken in de tegenwoordigheid van God. En als u hebt opgemerkt, hadden ze ogen van voren en van achteren. Overal waar ze gingen weer kaatsen. Ze keken overal waar ze gingen. En dat is de kracht van de evangelie. Als zij uitgaan. Het heeft de schranderheid van een mens. De snelheid van een adelaar. De kracht. De trekkracht. De lastdrager als een os. En het heeft de hardheid en de moed van een leeuw. Zie, het zijn de vier evangeliën die de vier krachten van openbaring, het vierde hoofdstuk, zijn. Goed. Volgende, wie zijn de 24 ouderlingen? Goed, ik geloof dat zou moeten zijn op de... Wie zijn de 24 ouderlingen? Nu, dat is heel eenvoudig. We zouden deze kunnen nemen. De 24 ouderlingen zaten voor de troon. Ik geloof dat het in vers 4 is, waar staat... En er ging nog een... Laten we zien. 4 vers 10. Goed. Openbaring het vierde hoofdstuk en het tiende vers. Zo is het. Wij zullen dat nemen. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij Heer zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Nu, de 24 ouderlingen, een ouderling is een opziener. Let op, het waren 12 patriarchen en 12 apostelen. En ze zaten 12 aan één kant en 12 aan de andere kant. Het waren de 24 ouderlingen. Dat waren de 12 patriarchen aan één kant, het Oude Testament. De 12 apostelen aan de andere kant, het Nieuwe Testament. Zei Jezus niet, u zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 stammen van Israël? En hoe zagen de fundamenten eruit? Er staat zelfs een boom in. En de boom aan elke kant draagt 12 soorten vruchten. En zij geven hun vruchten eenmaal per maand, hetwelk 12 maanden in het jaar is. Zij leverden elk jaar 12 soorten vruchten op. 12 is het aanbiddingsgetal, ziet u? En daar zijn er 24. Het zou 24 zijn, 12 apostelen en 12 patriarchen. Zij zitten bij de troon. Goed, nu het vierde vers, of de vierde vraag. Wat vertegenwoordigde de rode draad in Genesis 38? De scharlakendraad, als u wil opmerken, was Juda en hij had zonen. En een van zijn zonen trouwde met een Kanaïtische vrouw. En deze Kanaïtische vrouw had geen kinderen en zijn zoon stierf. De wet was toen dat die volgende zoon de vrouw van zijn broer moest nemen en een zaad verwekken voor de doden. En de andere man werkte niet mee om dat te doen wat hij behoorde te doen. En de Heere doodde hem. Toen had hij nog één jonge zoon en dus zei Juda, wacht tot deze zoon opgroeit, tot de tijd dat je met hem kunt trouwen. En toen hij was opgegroeid, tot de gelegenheid dat hij verondersteld werd die vroegere vrouw van zijn twee broers te trouwen, goed, wel hij moest haar dan nemen om zaad te verwekken voor zijn broers die voor hem gestorven waren. En toen gaf Juda die vrouw, die Kanaïtische vrouw, niet aan die zoon, de jongen, en liet hem gewoon zijn gang gaan. Dus toen hij zag dat zij verkeerd behandeld werd, ging zij naar buiten, deed een sluier over haar gezicht en zette zich als een hoer op een publieke plaats. Juda kwam voorbij en nam die vrouw als zijn vrouw. En ze was een hoer en leefde met haar. En ze zei, goed, wat zou u mij willen bieden? En ik geef een geitje. Ze zei, goed, geef mij een teken dat u dat zult doen. Dus nam ze zijn staf en zijn zegel enzovoort en bewaarde het. En toen men dat geitje bracht, kon men die hoer niet meer vinden, omdat zij geen hoer was. Na een poos kwam uit en dat ze in verwachting was. En toen het uitkwam dat ze in verwachting was, kwamen zij het Juda vertellen, uw schoondochter heeft de rol van hoer gespeeld. Ze zeiden, want ze is in verwachting en uw beide jongens zijn dood. Hij zei, wel, zij moet geroepen en verbrand worden. En toen berichtte zij, Juda, de man die dit deed, bezat deze staf en dit zegel. Goed, volkomen waar, dat was haar schoonvader. En hij zei, zij is rechtvaardiger als ik. Nu, toen zij wist dat haar kinderen zouden worden geboren, waren het tweelingen. En toen die tweelingen, die eerste baby die geboren moest worden, het eerste kind heeft volgens de oude Joodse gewoonte het geboorterecht. Het eerste kind dat tevoorschijn zou komen, en bedenk, dat was haar eerste kind. Geen van al die jongens had een kind bij haar gehad. Ze had nooit een kind gehad tot op deze tijd. En toen haar eerstgeborene tevoorschijn kwam, was het alleen maar een hand. En de vroedvrouw deed er een scharlakendraad omheen, omdat de scharlakendraad sprak van verlossing, die de eerste zoon van de maagd Maria zou zijn. De scharlakendraad van verlossing zou hij hebben. En toen hij zijn hand terugtrok, kwam de andere eerst. En toen hij dat deed, zei ze, waarom deed je dit? De andere heeft het geboorterecht. Dus dat is wat Genesis 38 bedoelt, zie. Dat is het eerste kind, toch nog bleef, tot de komst van de Heere Jezus Christus, dat de eerste onder de verlossingswet was. Je weet dat ik zei, wel die kleine ezel, weet je wel. Ik heb u daarover verteld dat zijn ogen en wat ook meer zijn oren hingen neer, maar hij werd geboren met een geboorterecht. Een onschuldig volmaakt lam stierf in zijn plaats. Daar is het. Dus dat was voor het eerst geboorterecht. De eerste baby die uit de moeder tevoorschijn kwam. En ze zagen die hand en ze wisten dat het weer terug kon trekken. En toen hij zijn hand vooruit stak om te laten zien dat hij het had, hij de eerste was, bond de vroedvrouw er de scharlakendraad omheen en hij trok zijn hand terug. Zie, maar hij was absoluut de eerste. Dat was de scharlakendraad. De scharlakendraad heeft door de hele Bijbel heen betekent dat verlossing, welke heenwees naar het eerste kind dat zou komen. Het eerstgeboren paard, het eerstgeboren koe, of wat ook alles, van alles dat het eerstgeboren was, dat tevoorschijn kwam, was onder verlossing. Moest verlost worden. Alles moest verlost worden. Halleluja. Oh, dat doortrilt mij gewoon. Begrijpt je het? De eerste moest verlost worden. Het was een wet. Gezegend zij de naam des Heren. En toen Jezus werd geboren, verloste hij de hele wereld. Zeker deed hij dat. Hij was de verlosser van elk schepsel dat ooit op de aarde geschapen werd. Hij was de verlosser. En alle verlossing ligt in hem. En er is helemaal geen andere weg door goede werken of door je aan te sluiten bij een kerk of waar het ook is. U moet komen door dat scharlaken koord. Die verlosser. Die bloedverwant verlosser. Goed, de volgende is nu. Waar zijn de geschenken? Wat zijn de geschenken die gezonden worden naar aanleiding van de dood van de twee getuigen in Openbaring 11? O, broeder Palmer, wat kunt u een vraag stellen? Nu, de verlossing Deze draden hier, deze scharlakendraad, we zien dat het verlossing betekent. De volgende vraag is nu, wat zijn de geschenken in Openbaring 11? Er komt een tijd, hier zal een vraag beantwoord worden die onlangs beantwoord werd, toen een predikervriend van mij schreef over de Joden, hoe het zou zijn. Nu, deze Joden hebben 3,5 jaar die hun beloofd waren. Hoeveel weten dat? 70 weken werden beloofd. Hij zei, de Messias zal komen en in het midden afgesneden worden. Christus predikte 3,5 jaar. Wat werd precies na 3,5 jaar gedood. 3 jaar en 6 maanden predikte hij. En dan, de gruwel der verwoesting, de moskee van Omar, werd op de heilige grond geplaatst zoals God 2500 jaar voordat het gebeurde zei dat hij daar zou staan. De profeet keek en zag het en zei, de heidenen zouden in het bezit daarvan zijn totdat de heidenbedeling geëindigd zou zijn. Nu, er zijn nog 3,5 jaar beloofd. Als je oplet, ziet u dat deze getuigen van Openbaring 11 1260 dagen profeteren. Precies 3,5 jaar. Nu, en ze waren in zakken gekleed. Nu let op hun bediening, wat zij zijn. Nu deze 2 getuigen worden gedood. Nu, ze keren terug naar de Joden na de opname van de heidengemeente. De heidengemeente gaat naar huis voor het bruiloftsmaal. En zoals Rebecca in het huis van Abraham werd gebracht en Isaac daar trouwde. En Rebecca en Isaac treden naar buiten met volledig bezit van alles wat Abraham had. Het ging allemaal naar Isaac, absoluut. En het kon niet naar Isaac gaan voordat Isaac eerst getrouwd was. Oh, halleluja, daar bent u er. En Christus wordt, God woont in dat volmaakte, gemerkte, ontsierde lichaam, volledig voor altijd en tot in alle eeuwigheid. Wanneer het lam en de bruid in de hemel getrouwd zijn, wandelt zij naar buiten met het volle bezit. Absoluut. Isaac en Rebecca kwamen tevoorschijn met het volle bezit. En terwijl deze ceremonie gaande is in de hemel, dat van de bruid, de heidenbruid, getrouwd met de vorst, Gods zoon, in de heerlijkheid. Terwijl zij trouwen, vinden er 3,5 jaar plaats, terwijl Mozes en Elia... Mozes was nooit afwezig, nee, zijn lichaam werd weggenomen. De engelen namen hem en hij werd niet gedood, hij verging niet. Hij was een volmaakt type van Christus. Hij stierf en de engelen namen hem weg. En zelfs de duivel wist niet waar hij werd begraven. En probeerde met Michael de aartsengel te twisten omtrent zijn begrafenis. Dat zegt de Bijbel. God nam hem op in de opname. En toen Elia, een profeet van God, daar naar de Jordaan liep... deed hij zijn mantel uit en sloeg de wateren en ze verdeelden zich naar rechts en links. Hij wandelde de berg op. Elisa zei, waarom volg je mij? Hij zei, ik wil een dubbele postje van uw geest. Hij zei, je hebt een harde zaak begeerd, maar als je mij ziet wanneer ik ga... En hij hield zijn ogen op hem en na een poosje kwam er uit de hemel een vurige wagen en vurige engelen, vurige paarden. En Elia stapte erin en ging de heerlijkheid in. Hij smaakte de dood nooit. Hij werd veranderd. Hij moet nog sterven... En als u op deze 2 profeten uit de Openbaring 11 let, merkt u dat zij hetzelfde doen wat Mozes en Elia deden. U zegt, broeder Brenham, bedoelt u mij te vertellen dat Mozes en Elia nog altijd leven? Amen. Absoluut. Wel, voor de berg der verheerlijking, of de berg der verheerlijking, voordat Jezus naar Golgotha ging, stonden zij daar beide, Mozes en Elia, met hem te spreken. Zeker deden zij dat. Zij waren niet dood en zij waren nooit gestorven. Zij zijn stervelingen, zij zullen moeten sterven, dus zijn zij gewoon in een verheerlijkte toestand en wachten op die tijd. En als zij terugkomen en 3,5 jaar prediken onder de zalving van de doop van de Heilige Geest, terwijl de zegeningen weggenomen zijn van de heidenen en de gemeente opgenomen is en de koude vormelijke kerk opgejaagd wordt als honden door de communistische en Roomse partij, opgejaagd en gedood, zij worden dan gedood. Deze profeten prediken 3,5 dag en de Bijbel zegt dat zij gedood worden in de grote, op de straat, geestelijk, Sodom en Egypte genaamd, waar onze Here werd gekruisigd. Dat is ginds in Jeruzalem. Zie, ginds in Jeruzalem, geestelijk genaamd. En zij lagen op straat gedurende 3 dagen en 8. En toen aan het einde van de 3,5 dag kwam de geest des levens in hem en ze stonden op. Zij moesten sterven zoals andere stervelingen. Zij moesten het wel. En toen zij deze 2 predikers doodden, zij predikten tegen het verkeerde. En brachten vuur uit de hemel. Wie deed dat? Zie, zij brachten plagen uit de hemel en sloegen de aarde zo snel en op elke tijd als ze wilden. En ze brachten vuur uit de hemel en ze stopten de hemel dat het niet regende zolang als ze wilden. Wie waren dat? Precies, Mozes en Elia. En daar zijn deze twee getuigen. En toen zij de kerk of de wereld kwelden door hun prediking en de Joden terug ontvingen en hen terugbrachten tot berouw. En om te geloven aan, als ze Jezus zien komen voor de bruid, zullen zij zeggen, zie, dit is onze God waarop wij hebben gewacht. Dat is hij. Maar hij komt niet voor hen. Hij komt voor zijn bruid. En zijn bruid, toen Jozef naar Egypte ging, nam hij niet zijn broers met zich mee. Maar hij kreeg zijn bruid daar. Absoluut. Maar toen hij zichzelf bekend maakte aan zijn broers, was er niemand aanwezig. Dat is precies juist. En als hij zichzelf bekend maakt aan deze Joden, zal er daar niemand zijn, behalve de Joden. Daar zijn diegenen die Jozef doodden. Ze stonden daar en hij zei, wel, ik ben Jozef, jullie broeder. En hij weende en ze zeiden, nu weten wij dat we daarvoor gaan boeten. Omdat wij hem hebben gedood. Hetzelfde, die Joden zullen deze de grote tijd van moeite hebben, vlak voor de komst nu, van de vervolging die hen terug zal doen, sneller naar het thuisland. Het roept hen als een troep schapen terug naar de berg Karmel daarginds. En als de Heer Jezus voor zijn bruid zal komen en zij hem zien, zullen zij zeggen, dat is degene waar wij op gewacht hebben. Daar is hij. Hij zal opstaan met genezing in zijn vleugels. Amen. Zo is het. En de gemeente, het overblijfsel van de Joden, als zij tenslotte deze twee profeten doden en zij op de straat liggen in de stad geestelijk Sodom en Egypte genaamd, waar onze Heere werd gekruisigd, zetten ze elkaar geschenken. Dat doet de wereld. Heer broeder Palmer, hier bent u er. Kijk terug in de Romeinse geschiedenis en u zult zien dat er slechts één natie in de hele wereld is die ooit na een strijd geschenken zond. Dat is het Romeinse keizerrijk. Dat is de reden waarom ik zeg dat de antichrist uit Rome komt. Het beest komt uit Rome. Het kan niet uit Moskou komen. Het komt uit Rome. De rode draak die voor de vrouw stond om haar kind te verslinden, zodra het geboren was. Die duivel, wat was die duivel? Wie was dat? Keizer Augustus. Die bevel gaf om al de kinderen van 2 jaar oud en daaronder te doden. De rode draak, de draak, dier, betekent kracht. De Romeinse macht vervolgde en probeerde dat Christuskind te vinden. En datzelfde, iedere keer dat de Romeinen, dat oude heidense Romeinen, een grote overwinning plachten te hebben, zonden ze witte stenen en van alles naar elkaar als geschenken ter gedachtenis. Dus die stenen, wel het waren kleine geschenken gezonden tussen de leden van de Romeinse kerk. Absoluut, precies, dat moet zo zijn. Ik stond daar, in Vaticaanstad, en controleerde het met de Bijbel. Dat de paus een drievoudige kroon draagt, Vicarius Filii, al die dingen die ik gehoord heb, enzovoort, is absolute waarheid. Een godsdienstig stel die elke natie onder de hemel regeert. En het ook doet. Daar is het. Het is zo. Ik heb niets tegen de katholieke mensen. Nee, meneer, ze zijn net zo goed als ieder ander. Maar hun godsdienst is overeenkomstig deze Bijbel verkeerd. Als deze Bijbel juist is, zijn zij verkeerd. Zij zeggen dat ze niet... Nou, het doet er niet toe wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zegt. Wij geloven dat de Bijbel met de volledige autoriteit spreekt. Absoluut, het is Gods woord. Dus, u ziet daar dat deze stenen die daar toen werden gezonden in openbaring, de stenen zijn die men als geschenken naar elkaar zond. Dit zal alleen maar aantonen. De Bijbel zegt, de openbaring hier zegt, laat hij die verstand heeft het getal van het beest berekenen. Laat hem die wijsheid heeft zo en zo doen. Laat hij die de geest van zekere gaven heeft zo en zo doen. Ziet u hoe de gemeente tekort komt? Vanmorgen vroeg een jonge man mij over geestelijke gaven, over het spreken in tongen. Het is een jonge knaap, heel oprecht. Ik geloof dat hij één deze dagen een prediker zal zijn. En, omtrent de gemeente, ik zei, er is zoveel van dat vlees is. We willen dat niet, maar wij willen het echte. Wij verlangen dat te hebben. U kunt het niet in de gemeente gaan onderwijzen. Het eerste dat u krijgt, weet u, is dat de ene tong heeft en de andere een psalm. En dan moet u de zaak uitvechten. Maar als God uit soevereiniteit een gave heeft gezonden, dan zal deze zichzelf manifesteren. Zo is het. Zie, dat zijn de gaven van God. Dat is wat hij aan zijn gemeente zendt om te overwinnen. Nu, de antichrist heeft zoiets als pro en contra. De verdraaide wijze van doen. En dat is het Romeinse keizerrijk. Die aan elkaar geschenken zenden. Natuurlijke gaven. God zendt geestelijke gaven aan overwinnaars. De Romeinen zenden natuurlijke gaven aan elkaar. Wij geloven dat de Heilige Geest een geest is. Wij ontvangen het door de doop die van omhoog komt. De katholieke kerk leert een heilige Eucharistie. Het welk het lichaam van Christus is. Dat wanneer u dit brood en kosje ontvangt, het de Heilige Geest is. De Heilige Geest, de Heilige Eucharistie. Zie, wij geloven dat het een stuk brood is. Wij geloven niet dat het het lichaam van Christus is. We zullen het binnen een paar minuten nemen. Wij geloven dat het het lichaam van Christus vertegenwoordigt. Maar dat is het verschil tussen de katholieke en de protestantse leer. Zie, de katholieke kerk zegt het lichaam is het letterlijke lichaam. Het brood. De kerk heeft de macht om dit te transformeren. Bent u wel eens een katholieke kerk? Heb je die wel eens zien passeren? Zijn hoofd buigen en kruisjes maken? En omdat dat kleine lichtje in de kerk brandt, daar onder die kleine tabernakel, er brandt een lichtje daar binnen en dat kosje brood ligt daar binnen. En dat is het lichaam van Christus. En als u dat neemt, neemt u absoluut het letterlijke lichaam van Christus bij uw eerste communie en uw belijdenissen enzovoort. U neemt letterlijk dat lichaam van Christus. Wij zeggen dat het lichaam van Christus vertegenwoordigt, zie, dat het niets anders ter wereld is dan een stuk brood. En het maakt niet uit, als het zelfs geen brood was, als het iets anders was, dan was het om precies hetzelfde te vertegenwoordigen. Helemaal precies. Zoals deze mensen die zeggen, ik zou niet gedoopt willen worden in een poel, ik wil in de rivier gedoopt worden. Wat voor verschil maakt het zolang u maar gedoopt wordt? Als het in een poel is, wel, Filippus doopte in een, toen de eunuch werd gedoopt, toen Filippus de eunuch in de poel doopte, nam de Heilige Geest hem zozeer op dat hij Filippus wegnam. Hij werd 200 mijl verder gezien en nam hem op in de geest en gaf hem een wagen, regelrecht uit de hemel, voor een rit van 200 mijl. Amen. Wonderbaar. Nu, waar zullen de heiligen zijn na de duizendjarige regering? En wat voor soort lichaam zullen zij hebben? Ik zal daar wel op terugkomen. Zij zullen met Jezus zijn. Goed, zevende vraag. Hoe zullen wij engelen oordelen? Dat wordt gevonden in... Hoe zullen wij engelen oordelen? Door zonen en dochters van God te zijn. Engelen zijn dienstknechten. Wij zijn zonen en dochters van God. En de Bijbel zegt dat wij engelen zullen oordelen. Zo is het. Nu. Als u... De achtste vraag. Waarom haar? Vanwege de engelen. Van 1 Korinthe. Als iemand mij 1 Korinthe het 11e hoofdstuk wil geven. En daar zullen wij zien dat u zult uitvinden. Dat in 1 Korinthe het 11e hoofdstuk zien wij dat Paulus spreekt, laat me eens even een ogenblik snel nemen en dan zullen we het snel lezen en dan hebben we het bij elkaar. Ik heb iets over dit andere versie te zeggen, waarvan ik hoop dat de Heer het ons zal geven op de wijze waarop wij het moeten hebben. Als iemand het vindt, ik hoop dat het het 11e hoofdstuk is. Ja, goed. Nu luister aandachtig zodat u het zult begrijpen. Neem nu heel uw bewustzijn en stop het in uw vestzak tot ik dit gelezen heb. Ziet u, en geef het dan commentaar op. Goed, luister heel aandachtig. Dit is Zo spreekt de Heer. Weest mijn navolgers, gelijke wijze ook ik ben, van Christus. Paulus zei, u volgt mij, precies zoals ik Christus volg. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen houdt, gelijk ik u die overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd der vrouw. En God het hoofd van Christus. Ziet u hoe het is? God, Christus, man, vrouw. Nu, elke man die bidt of profeteert, iets op het hoofd hebbende, die onteert Christus. Maar elke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar hoofd. Nu, we nemen gewoon een ogenblik om u te laten zien dat het haar voor de vrouw haar bedekking is. Want dat is één en hetzelfde alsof haar het haar afgeschoren was. Dat betekent dat als ze haar haar gaat afknippen, scheert het dan maar af. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Afgeknipt betekent geschoren. Maar als het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dan zij zich dekken. We gaan hier nu regelrecht op de vraag in die u gesteld hebt. Ziet u? Goed. Nu, het is verkeerd voor een dame om haar haar af te knippen. Volgens de Bijbel. Luister hier nu goed en zie of de Bijbel aan een man geen wettig recht geeft om zijn vrouw weg te zenden als zij haar haar afknipt. Zie of dit juist is of niet. Als een man... Want een man moet het hoofd niet dekken, dat is lang haar hebben, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is in de heerlijkheid van de man. Hebt u daar ooit aan gedacht? Nu, ik wil hier stoppen omdat ik dit heel diep wil laten inzinken, zie. En bedenk nu dat ik tienduizenden lieflijke vrouwen heb gezien, die ik nu ken en vele van haar zitten in deze gemeente, die kort haar hebben, die christinnen zijn. En wat ik u ten laste leg, ligt niet aan u, maar aan de wijze waarop u onderwezen bent. Dat is het. Uw prediker heeft u dat nooit verteld. Maar als enige van de vrouwen rondom de tabernakel er zo uitzien, zijn zij schuldig. Zie, omdat wij haar stellig daarover vertellen. Let nu hierop. Een man. Wacht, het zevende vers. Want een man. Nu, wie spreekt hier? Eens zei een dame, oh Paulus, het was een oude vrouwenhater.
Wel nu, terwijl we het hierover hebben, laten we even Galaten 1 vers 8 opslaan en zien wat Paulus daarover zegt. Zie, in Galaten 1 vers 8 zult u vinden dat Paulus hier in Galaten 1 vers 8 zegt. Toch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie zou verkondigen dan dit, dat u al gehoord hebt. Die zei, vervloekt. Verwijt u mij nu niet, verwijt hem, zie. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar... Hij is in de heerlijkheid van God. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Let nu op het volgende vers. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Ik bedoel dit nu met echte liefde en zachtheid. En ik hoop dat u het begrijpt op dezelfde wijze als ik dit zeg. Maar Amerika... Als een internationaal reiziger, Amerika heeft enkele van de gemeenste ontaarde regels voor hun vrouwen dan welke natie ter wereld ook. Parijs, Frankrijk, zou een hemelhoge wolkenkrabber aan de kant van de weg kunnen zijn met het oog op de wijze waarop de Amerikanen hun vrouwen laten doen. Het is een schande. Besefte u dat de God van Amerika een vrouw is? Ik kan u dit met deze Bijbel bewijzen. Zo is het. Beseft u dat het op die wijze moet komen, zodat de katholieke kerk hun leer van de maagd Maria kan binnenbrengen? Nu, als een vrouw niet gemaakt was voor een man, als een man niet gemaakt was voor een vrouw, maar de vrouw gemaakt werd voor de man, hoe gaat u dan een vrouw aanbidden? Zie? Nu, wat gebeurde er? Het begon in Parijs en eindigde in Hollywood. Nu moet Parijs naar Hollywood komen om hun modellen en hun modus en dergelijke te krijgen. Het is door de ontaarding van onze Amerikaanse vrouwen. Wat is het? Onze natie heeft zich zo verlaagd dat ze zelfs de betrekkingen van mannen hebben weggenomen en hier vrouwen in die plaats hebben aangesteld, zodat bijna 90% van haar prostituee zijn. En spreken dan over zo'n gebrek aan mannen, omdat ze daarbuiten vrouwen in hun betrekkingen hebben geplaatst. En men wordt zo laag bij de grond dat men vrouwen als politieagent op straat laat lopen. Dat is een schande voor elke natie. Jazeker. Wat gaat u eraan doen? Wat doet u eraan, broeder Brenham? Ik moet het eerbiedigen. Ik ben een Amerikaans burger. Ik doe wat de grote baas zegt. Als een gezin ooit het respect voor het gezin verliest, de kinderen hun eerbied voor de ouders verliezen, dan wordt dat gezin aan stukken gescheurd. En als een gemeente ooit het respect voor zijn herder verliest, dan is die gemeente verloren. Amen. En als een natie ooit haar respect voor het opperste gerechtshof en zijn beslissing verliest, dan wordt die natie aan stukken gescheurd. Dat is helemaal juist. Wij moeten die dingen respecteren, omdat zij de grote baas zijn. Maar het is vanaf het begin al niet juist. Absoluut. Wist u dat een man in de Bijbel, Genesis, het eerste hoofdstuk, toen God vrouw en man schiep en de man en de vrouw maakte en God aan Eva vertelde, uw man zal over u heersen, uw heer zijn? Spreek dat in Amerika en zie waar hij zult komen. Jongen, het is niet zo, die vrouw heerst over de man. Zij moeten dat doen. De publieke plaatsen worden opgevuld. Ik zou, als ik moest, vanuit mijn kamer daar vrouwen kunnen brengen. Bij dozijnen, eerbare vrouwen. Ik zeg niet dat alle vrouwen nooit eens een keer zouden mogen werken. Misschien hebben ze een zieke man of zoiets en moeten ze werken. Maar als het niet nodig is, moeten ze het niet doen. Hun plaats is thuis. Hun kleine kasteel. Dat is precies waar ze moeten zijn. En onze Amerikaanse vrouwen zijn bevoorrecht op de hoogste positie. Zoals bij alle dieren enzovoorts. Als die zaak overheerst, als dat plaatsvindt, dan ontaart het hele ras. Er is een kleine vrouw in Afrika. En het is een kleine, kale vogel. Nu, is gewoonlijk het vrouwtje altijd het lelijkste van de twee. Het mannetje is altijd het mooiste. Het mannetje is hert, de mannetje is eland, de mannetje is fazant, de mannetje is kip. En altijd is het het meest... Maar het vrouwtje is de thuisvogel. Zij zit op het nest. Ze voedt haar jongen op. Ze wordt beschut voor de havik, de slang, de prairiewolf en wat al niet meer zie, om haar jongen op te voeden. Maar in het ras waar de... Of in de seksen waar die vrouw of het vrouwtje overheerst in schoonheid, is het altijd een ontaard type. Neem die vogel in Afrika. Er is daar een kleine vogel, de enige op de continenten, waarvan ik weet dat het vrouwtje mooier is dan het mannetje. En wel... Die vogel is een voortdurende prostituee. Ze loopt rond en vindt een mannetje en loopt met hem weg en legt het aantal eieren. Nadat ze er met één samen is geweest en laat haar mannetje op die eieren zitten terwijl zij uitgaat en weer achter een andere aanjaagt. Zo is het precies, ziet u wat ik bedoel? Kijk, nu vandaag in Amerika naar onze vrouwen. Een jongeman uit Kentucky vertelde mij een paar dagen geleden dat er op een zekere fabriek hier in Kentucky 800 vrouwen werkten. En hij zei, ik zou rustig kunnen zweren dat 400 van hen absoluut straathoeren zijn en getrouwde vrouwen met kinderen.
Amen.
Eén knaap haalde zijn vrouw eruit en bewerkte haar met een plank. En had haar toen willen doden. En een ander ging een man doodschieten. En weer een ander begon vechtend met messen te trekken. Dat had niet zo moeten zijn. Dat is niet goed. Plaats de vrouw terug in de keuken waar ze hoort. Dan zal alles in orde zijn. Maar plaats u haar buiten in openbaar werk, dan is ze verloren.
Amen.
Absoluut. Ik zeg niet dat. Wel, de Amerikaanse vrouwen halen hun neus op en zeggen, wel, dat geeft helemaal niet. En toon het mij. Zeker, u moet het zo doen, omdat de Bijbel voorspelde dat u het zou doen.
Yes, amen.
U moet het doen. En hier, lange tijd geleden was het zo dat als een vrouw in een methodistengemeente haar haar afknipte, zij de gemeente werd uitgezet. Zeker deden ze dat. Ja, inderdaad. Nazarenes, pelgrim, heiligheidsmensen, pinkstermensen, alle waren zij gewoon dat te doen. Wat gebeurde er? Weet u wat, waarom? U hebt een paar sissies achter de preekstoel. Dat klopt. Iemand is bang dat ze maaltijd bon. Bang dat je hem excommuniceert, buiten de gemeente zet. Ze hebben niet de standvastigheid om op Gods woord te staan, of het verwondt of niet. Dat is helemaal juist. Luister hiernaar. De man is de heerser. Denk maar niet dat u het huis kunt regeren. U bent niet de bestuurder van het huis. U bent absoluut, u bent geen slavin, maar u bent een hulp.
Amen.
En Adam, de man heeft de heerschappij over zijn vrouw. En hij is alleen verantwoordelijk voor zijn vrouw.
Yes.
Nu lees en zie of God dat zegt. God laat de man verantwoordelijkheid voor zijn vrouw. Nu kijk en zie of God dat zegt. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de eerlijkheid van God is. God is geen vrouw, God is een man.
Amen.
U weet dat toen zij de maagd Maria en het alles maakte, en of middelingen en uitleggen, en het bidden tot die maagd Maria, weet u, waar het mij aan herinnert, die grote godin, de Diana, die Paulus bestrafte en de wei instuurde. Zo is het. En hij zei, wel, God is geen vrouw.
Amen.
Een rotsteen viel daar buiten in het veld en men zei dat de godin haar beeld naar beneden had gegooid. En dat is de reden waarom vrouwen in Korinthe en daar waar Diana aanbeden werd, predikers wilden worden. Ze zeiden, wel, de geest vertelde ons dat we konden prediken. Hij zei, wat? Kwam het woord van God bij u vandaan? En kwam het van u alleen? Als iemand van zichzelf denkt geestelijk of een profeet te zijn, die erkennen dat wat ik zeg de bevelen des Heren zijn. Laat een vrouw zwijgen en onderworpen zijn in de gemeente en niet leren op enig gezag uitoefenen. Dat is het precies, dat is wat de schrift zegt. Zie, en God laat een hoop predikers daar verantwoording voor afleggen op de dag van het oordeel. Wel luister, u zegt, wel ik zal u zeggen dat dit mij werd geleerd. Nu weet u beter, zo is het. Als u of iemand anders een dozijn, dosis medicijnen begint in te nemen en iemand vertelt u dat het arsenicum is en u gaat door en neemt het toch, dan is het daarna uw eigen fout, zie. Nou, luister hier nu naar. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Leest iemand van u dat? 1 Korinthe het 11e hoofdstuk, het 10e vers. Als u opmerkt, macht, macht van de engelen. 1 Korinthe, wegens de engelen betekent de man, de boodschapper. Kijk, het is weer een kleine E. Waar het engelen betreft, hemelse engelen is het met een grote E, hoofdletter E. Waar het met een kleine E is, zijn het menselijke engelen. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkerwijs de vrouw de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelf. Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt, met kort haar, God bidden? Denk er nu aan. Let nu op. Leert u ook de natuur zelf niet, dat als een man lang haar heeft, dus waar slaat het op? Haar. Ziet u niet waar Paulus over spreekt? Haar. Lang haar. De vrouw behoort lang haar te hebben. Nu het 14e vers. Leert u ook de natuur zelf niet dat als een man lang haar draagt, het een schande voor hem is? Begrijpt u het? Het is een schande voor een man lang haar te hebben, maar een vrouw, dat is de plaats van een vrouw. God maakt een man anders dan een vrouw, wat geslacht en het uiterlijk betreft. En in al het andere. Zij behoort geen kleding te dragen. De Bijbel zegt als een vrouw een lange broek of enige kleding dat een man toebehoort aantrekt, het een gruwelijk en vuil en smerig gezicht voor Gods aangezicht is. En God zal haar ervoor laten boeten. Naar wie gaat u luisteren?
Amen.
Dit is de Bijbel.
Yes.
En u hangt rond en zegt, wel, ik geloof dat het aardig is om vrouwen lange broeken te zien dragen. Maar God maakte hen anders. Hij wil dat ze anders gekleed gaan.
Amen.
En de Bijbel zegt, als een vrouw zelfs een kledingstuk aantrekt dat aan een man toebehoort, is het een gruwel. Weet u wat een gruwel is? Het is iets dat vuil is in het aangezicht van God.
Amen.
En de grote Jehovah die op u neerziet, als zijnde een vuil ding, En de Bijbel zegt, en u die zei, sommige van u dames, u laat uw jonge meisjes in de leeftijd van teenagers, 18, 20 jaar, oud, hier zo gekleed rondlopen. En u ook, mama. Ziet u, als u uitgaat en die lange broeken draagt en dergelijke en leeft en de straat op gaat, dan hebt u die oude kleding die zo naakt is vandaag aan de dag en u er laat uitzien als iets dat u niet bent, ziet u. En u gaat er de straat op en geheel seksueel uitziend. U mag dan nog zo onschuldig en zuiver en alles voor uw man zijn, maar als u de straat op gaat en er kijkt een man naar u, omdat u zich zo presenteert, bent u schuldig en zult u verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel voor het begaan van overspel met elke man die zo naar u keek. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar begaan. En u bent schuldig. En u zult, u komt naar het oordeel en zegt, Heer, u kent mijn hart. Ik heb nooit overspel bedreven. Ik leef de trouw aan mijn man. Maar hier zal een man zijn. Hier nog eentje. Nog een. 15, 20, 30, 40 van hen staan daar. En zeggen, schuldig aan overspel. Waarom? Sommige mannen keken naar u. Wel, ik had er niets mee te maken. Wel, waarom presenteerde u zich dan zo? Toen God u vertelde ze niet aan te trekken, was het een gruwel om het te doen. En u ging luisteren naar Wie houdt van Suzy? Of hebt u ontdekt wat er heeft plaatsgevonden met die man van Wie houdt van Suzy? U hebt het onlangs alleen hier in de krant gezien. Toen we daar buiten in Kaspa, Wyoming waren, toen kwam het uit. En hoe is zijn naam, die knaap die daar op die van Wie houdt van Suzy? Of wat de wereld was? Wat u alle thuis moet blijven dat de woensdagavond naar de gebed samenkomt te missen om dat te zien. Wat is dat nou? Wij houden van... Ik hou van Lucy. Ik hou van Lucy. Haar man werd verondersteld, hangt daar rond en is er ginds in Reno, Nevada gepakt met een kleurlingen waarmee hij al jaren leeft. En dat is waar je voor thuis blijft om naar te kijken in plaats van naar het evangelie te gaan horen. De vrouw beleed het. Oh, genade. Er is niets zuiver buiten Jezus Christus. Zegen uw hart, broeder. Ik zal u vertellen, uw knaap. Sommigen van u zegt, kijk naar de hogere standen. Sommige van de allerslechtste aasgieren die wij hebben, de aaseters, zijn aardige vogels. U kunt een vogel niet beoordelen naar zijn veren. Zie? Dus denk eraan. Oh my. Let nu op. Leert ook de natuur zelf u niet, dit is het 14e vers, dat het een schande is voor een vrouw om lang haar te hebben? Dat behoort tot een vrouw. Maar als een vrouw lang haar heeft, dat het een eer voor haar is. Nu, waar spreekt hij over? Een hoed die u katholieke mensen in de kerk draagt? Inderdaad niet. Een klein bedekking bovenop uw hoofd met een zakdoek? Hij spreekt over uw haar. Nu, als een vrouw haar haar afknipt, knipt zij haar heerlijkheid af en wordt het haar niet toegestaan naar het altaar te gaan om te bidden. Precies wat hier staat. Is het betamelijk voor een vrouw om te gaan bidden met haar hoofd onbedekt? Er staat hier wel, als ze haar haar afknipt, laat haar er ook maar glad geschoren worden. En als zij geschoren wordt, staat er, is het een schande voor haar... Dan is het de schande van een vrouw om dat te doen. En dan staat er, zij behoort gedekt te zijn. Nu, ik lees gewoon de brief van Paulus. U allen, het is aan u om het te zien. Maar als de vrouw lang haar heeft, is het een eer voor haar. Maar het is, haar is haar tot een bedekking gegeven. Staat er dat haar een hoed moet worden gegeven? U katholieke mensen of uw protestanten, een van beiden, die naar de kerk gaat en een hoed wil dragen en zegt, wel, ik ga naar de kerk en ik moet een hoed opzetten. Nee, u moet uw haar laten groeien. Dat is het verschil. Zie, maar dat haar is haar tot een dekking gegeven. En het is een schande voor haar om naar de gemeente te komen zonder gedekt te zijn. Om naar het altaar te gaan en te bidden. Maar als iemand schijnt... ik geloof niet dat ik dat woord kan uitspreken. Contentious. Twistgierig. U weet wat twistgierig is. Wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente gods. Nu, als u erover wilt redeneren, redeneer maar met dat. Goed, u wilt erover twisten. Oh, het maakt geen enkel verschil. Wel, laat ze maar doorgaan. Ik geloof dat het niet belangrijk is. Het gaat er niet om hoe het haar is, hoe dan ook. Het gaat erom hoe het hart is. Dat is waar. Als het hart recht is, dan zal het haar goed zijn. Goed, u wilt twistgierig zijn. Paulus zei, wij hebben zulke gewoonten niet, nog de gemeente van God. Als u wilt behoren tot de zijde van Kain, wel, ga gewoon door. Maar dit is wat Paulus zei. Wel, ik bedoelde niet langwekkend, maar het is geen zaak om te lachen. Maar ik vertel u, vrienden, het is een schande om de wijze te zien waarop deze dingen worden toegestaan te doen. Luister, mijn geliefde zusters, ik wil dat u er op zijn best uitziet en op zijn best bent. Dat is wat u behoort te zijn, dat is wat u moet zijn. En u behoort wanneer uw man komt net zo aangenaam en fris en alles te zijn wat u maar kunt. Net zoals toen hij uw verloofde was. En u behoort hem aan de deur met een kus te ontmoeten. Even liefelijk voor hem als het was op de dag toen u hem bij het altaar kuste om uw man te zijn. Zo is het. Ik verwijt u niet om er op zijn best uit te zien en er op zijn best te zijn. Ik wens dat u zo bent, God weet dat het zo is. Een tijdje geleden sprak ik met Jack Schiller, weet u... Wie heeft er ooit van Jack Schiller gehoord, die beroemdste prediker die de Methodisten hadden? Hij zei, een vrouw kwam met haar haar helemaal met vuil en kauwgom kauwend en haar kleding half aan. En ze zei, weet u, mijn man wil zelfs niet meer bij mij zijn. Hij zei, ik verwijt het hem niet. Zo is het nu. Maar wat u moet doen, u moet op de juiste wijze zijn. Neem uw frisheid en schoonheid niet van Hollywood, neem ze uit de Bijbel. Wees voor God een dame. Handel als een dame. Kleed u als een dame. Wees netjes. Gedraag u als een dame, draag niet die je... Elke man die zijn vrouw laat uitgaan en die eigenaardige krappe dingen voor het ogen van een man laat dragen, dan naar het grasveld laat gaan en het gras laat maaien en dergelijke. Meneer, ik vertel je broeder, ik bedoel niet gemeen te zijn. God weet dat dit uit mijn hart komt. Maar ik zal moeten, ik zal heel wat moeten veranderen voordat ik de mijne dat zal laten doen. Ik zal daar boven op die heuvel baas zijn, zolang als ik kan, zie je. En als ik er niet kan, dan ga ik de kraaienmars blazen. Zo is het. Oh broeder, dat is een schande en een oneer voor vrouwen om dat te doen. En ik bedoel niet, zuster. Ik haal u niet neer, ik probeer alleen te zeggen, onze gemeente heeft geen leden, de mensen komen hier gewoon. Maar dit is een huis van God en wij vertellen de mensen om die dingen absoluut niet te dragen. U zult er verantwoording voor moeten afleggen in de dag van het oordeel. Nu, let hierop en laat u uw haar uitgroeien, zie, en wees een dame. Nu, dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk... Als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn, enzovoort. En zo gaat het door tot de avondmaalstafel. Nou, luister nu daarnaar. Dit is waarom de engelen, nu broeder Palmer, ik zeg dit niet tegen u op deze band. U predikt hetzelfde daar als ik hier doe. Maar u weet het goed genoeg en daar u een prediker bent, weet u dat het de waarheid is, broeder. In orde. Dus die engelen hier zijn mannen. Als u het opmerkt, broeder Palmer, is het met een kleine e, de engelen. En de Bijbel gaat verder. Hij spreekt over de man en zijn vrouw, zie. Dat is het onderwerp. Dat is de wijze waarop mensen zo verward raken in de Bijbel en zeggen... Wel, God zegt het ene hier en het andere. Nee, u raakt bij het onderwerp vandaan. Blijf regelrecht bij hetzelfde onderwerp, dat is alles. Hij spreekt over man en vrouw. En ik wil nog één ding meer aanhalen, juist voordat wij sluiten. Het zal ongeveer 2 minuten kosten. Waar zullen de heiligen zijn na het 1000-jarig vrederijk? En wat voor soort lichaam zullen zij hebben? Ik geloof dat dit de lieflijkste vraag is. Ik hou daar gewoon van. Nu, laten we er regelrecht op ingaan. In de beginnen, God... Wij zullen voor een paar minuten terugkeren naar onze onderwijzing van Hebreeën. God was deze grote, enorme fontein van 7 kleuren. Hoeveel weten dat, zie? En hoeveel weten dat God 7 geesten heeft? Absoluut, 7 geesten. En er waren 7 ogen in het lam, enzovoort. En dat alles komt nu tezamen, zie? Nu, dat was God. Nu, toen hij de logos uit God ging, het welk God was, die uit deze ene grote fontein in een lichaam kwam, in de vorm van een man... En het de logos maakte die wij theofanie noemen. Nu, als u de theofanie neemt, als u daarnaar kijkt, is dat een man. Nu, dat is waar wij waren in den beginnen. U begrijpt het nu niet, maar u was daar ver terug in de beginnen op die wijze. Toen God de mens maakte naar zijn beeld, maakte hij hem een theofanie. En hij plaatste hem alleen in vlees. Toen God de mens maakte naar zijn beeld en gelijkenis, waren zij, in Genesis 2 waren zij, of Genesis 1, 28 geloof ik dat het is, er was nog geen mens om de aarde te bebouwen. En God had hem mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Zo is het. Geen mens om de aarde te bebouwen. Toen bracht God de mens een beetje lager en plaatste hem in dierlijk leven. Dat is dit lichaam. Net als de dieren, zodat hij de aarde kon bebouwen, kon aanraken. Die theofanie raakt niet aan. Ziet, smaakt, ruikt of hoort niet. Deze zintuigen die wij hebben. Dus God plaatste de mens daar om aan te raken en te voelen. En toen hij daar door de Hof van Eden wandelde, eerst als een theofanie, zoals de Heilige Geest nu hier binnen is en wandelt, leidde hij het dierlijk leven. Hij controleerde alles, maar kon de aarde niet bebouwen. Ziet hij, dus plaatste God hem in vlees, zodat hij de aarde kon bebouwen. Gaf hem zijn 5 zintuigen om de aarde te bebouwen en de wijngaarden in orde te maken enzovoort. Maar toen zag de mens er nog steeds eenzaam uit. Oh, dit is een prachtig beeld. Kijk, want toen hij de eerste keer gemaakt werd, werd hij gemaakt als 2 mensen in 1. De mens werd zowel mannelijk als vrouwelijk gemaakt. De Bijbel zegt het. God maakte de mens zowel mannelijk als vrouwelijk. Schiep hij hem. Let nu op. Toen de mens van de theofanie werd gescheiden en in het vlees werd geplaatst, was hij er niet helemaal. Een deel van zijn wezen was nog... Een theofanie. Dus zag het er niet juist uit. Daar ging de mannelijke en de vrouwelijke koe. Daar ging het paard en daar gingen al het andere paren. Maar Adam, zie, er ontbrak iets. Dat vurige verlangen toonde aan dat er een hulp op hem wachtte. Begrijpt u dat? En de gedachte al dat wij hier moeten sterven, dat wij verdrietig en verslagen zijn en dat we naar een leven verlangen en dat geen dood kent, toont aan dat het op ons wacht. Amen. En Adam was eenzaam. En God, om te tonen dat zij niet gescheiden konden worden, Nu, ik zal op ditzelfde weer terugkomen. Even een ogenblik. Kijk, hij nam geen stof en maakte daar Eva van. Maar hij maakte haar uit het oorspronkelijke stof, uit Adam. Hij nam een rib uit zijn zij en maakte hem een hulp. En dat was Eva. Zij was gemaakt voor de man en een deel van de man. Ze was in het begin een deel van hem in de schepping, in een theofanie. Ze was een deel van hem hier in deze schepping. Zij kon niet verdeeld worden in een andere schepping. Zij moest worden gemaakt in dezelfde schepping. Dat is precies waarom Christus en God dezelfde persoon moesten zijn. Het kon niet anders zijn. Als hij een goed mens of een profeet was geweest, zou hij geen verlosser zijn geweest. Hij moest de schepper zelf zijn. Maar hij is nog een theofanie nu, ziet u, zoals hij toen was. Nu, een mens kwam hier beneden en hij was wonderbaar. God hield daarvan. Hij zei, dat is mooi. Laat ze op aarde zijn en daarvoor eeuwig leven. Dat is alles. Voor de eeuwigheid, steeds maar door. Laat het gewoon groeien. En laat elke plant voortbrengen, elkes alles op zijnzelfde wijze. En laat de mens leven en de beesten leven en al het andere voor eeuwig en altijd. Dat is goed, zie. En toen kwam de zonde binnen. En ik wil dit beweren. In de... Zoveel mensen maken zo'n verschrikkelijke vergissing met die ene schriftplaats. En dat is met de 23e psalm. Zij lezen het op deze manier. Ja, hoewel ik wandel door de donkere vallei van de schaduw des doods. Nu, zoiets is er niet. De Bijbel zegt dat niet. De donkere schaduw van de vallei. De donkere vallei van de schaduw des doods. Er staat, hoewel ik wandel door de vallei van de schaduw des doods. Nu, voordat er een schaduw kan zijn, moet het licht hebben om de schaduw te maken. Zie, David, die een profeet was en onder de zalving, maakte geen fout. Hij zei slechts de waarheid. Ja, hoewel ik niet wandel door de donkere vallei, maar door de vallei van de schaduwen van de dood. U moet ook een zeker percentage licht hebben om een schaduw te maken. En dat is de wijze waarop het hier is. Wij zijn zowel natuurlijk als bovennatuurlijk. Dit lichaam is onderworpen aan de dood. En werd door een vrouw voortgebracht. Niet door niets, maar door, niet door God. U bent een reproductie van Adam en Eva. Of u zwart, blank of wat ook bent. U bent een voortbrengsel, een nazaad van Adam en Eva. Dat maakt uw lichaam geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, leugensprekend tot de wereld gekomen. U bent aan het begin van uw leven verdoemd en veroordeeld. Zelfs zonder één kans. Nu, omdat de geest die u hebt tot u kwam door de natuur en door de natuur komend vanuit seksuele gemeenschap, verlangen van man en vrouw, dat een aards kind voortbrengt. En als je dat kind laat gaan en hem niets onderwijst wat juist is, zal hij verkeerd gaan. En als je hem niet leert wat goed is of verkeerd, dan zal hij het verkeerde nemen, omdat het zijn natuur is om zo te doen. Let eens op een baby, niet groter dan dat. Het wordt gewoon razend te voelen. Het zal zijn handjes wringen en rood in zijn gezicht worden en zijn adem inhouden. Zeker. Wat is het? Het is zijn natuur. Hij kreeg het van zijn papa of van zijn mama. Zij had genoeg temperament om een cirkelzaag te bevechten, of zijn papa. En als zij het niet bezaten, dan hadden zijn grootvader of grootmoeder het. Zie, het is een nazaad. Dus u wordt in de wereld geboren. U komt door de natuur. En uw hele wezen is zwart en vuil en verdoemd en vervloekt en gaat naar de hel. Zo is het. Maar als u wederom geboren bent, dan schijnt het licht van God in die ziel. Halleluja. Dan is het niet meer een donkere vallei, maar het is een vallei met een schaduw erin. U mag hier met het vlees gesluierd zijn en de dingen over ons gezicht, maar er is daar genoeg licht in. En op zekere dag moeten dat licht en die duisternis vaneen scheiden. En wanneer het licht schijnt, vlucht de duisternis. En wanneer wij gaan om met Christus in dat lichaam te zijn, verdwijnen de duisternis en de dood en wij breken door in dat volmaakte licht. Glorie voor God. Daar zijn wij. Geen ziekte meer, geen vermenging met duisternis meer. Op het ogenblik hebben wij zowel ziekte als vreugde, zowel gezondheid als kracht. We zijn wispelturig en hebben ups en downs, blijdschap en verdriet enzovoort. Wel, het is slechts een schaduw. We hebben genoeg licht om te weten dat daar licht is. En we zijn nog steeds in het lichaam, in het vlees, maar op een zekere dag, zelfde dag aanbreken. Dat is wanneer de doodsengel aan het voeteneinde van het bed zit. Dat is wanneer de dokter zegt dat het allemaal voorbij is. En dit natuurlijke weggaat van het bovennatuurlijke. En het licht terugspringt naar het licht. En de duisternis teruggaat naar de duisternis. Dan doet dit sterfelijke onsterfelijkheid aan. Dat is wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoet. Dat is wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet en wij van een tijdelijk schepsel tot een schepping van de eeuwigheid worden. U kunt daar niet uitgaan met totale duisternis. U moet licht hebben in de duisternis. Daar bent u er. Dat is dat lichaam dat u ontvangt. Wat doen wij? Wel, mijn geliefde heilige broeder. Mijn geliefde heilige zuster. Voor de grondlegging der wereld, toen God u naar zijn beeld schiep, of de man naar zijn beeld schiep, en de vrouw schiep in het beeld van de man, voor de heerlijkheid van de man, maakte hij u een theofanie. Precies zoals hij zelf, toen hij zei, laten wij, tot de schepselen die hij gemaakt had, laten wij een mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Een theofanie. God was nog nooit vlees geworden. Hij was een theofanie. Mozes zag hem. Mozes riep uit, Heer, laat mij u zien. Hij zei, ga daarheen en verberg u in de rots, in de kloof. En Mozes ging terug in die kloof. En toen God voorbij ging, de bliksem en het donder. En toen God voorbij ging, had hij zijn rug zo op deze manier naar hem toegewend. En Mozes zei, het waren de achterdelen van een man. Halleluja. Wie was het? De Melchizedek, die neerkwam. De koning van Salem, zonder vader of moeder. Geen begin der dagen of einde des levens. Dat is hij. En hij kwam neer. Dat is degene die met Abraham sprak. Zij verzamelden boven voor hem zo'n klein lichaam van vlees. En vliezen erin, stapten erin en kwamen neer en aten een kalf. Dronken melk van een koe. En aten wat boter en wat brood. En de twee engelen. En toen ze daar wegwandelden, verdween alles van die stof. En ging weg. Ik dacht daar nooit aan. Terwijl ik hier enige tijd geleden een patroon in mijn geweer laadde. Ik had een .22 geweer. Het was een, of een .22 Swift. En uw broeders die verstand van geweer hebben. En hier binnen die weten dat. Die kleine korrel is een 28 korrelkogel. Net ongeveer zo lang. Een gewone .22 kogel. En het wordt meestal geladen op een chamberkracht van .30.06. Nu de fabriek laadt dit alleen maar tot ongeveer 4400 voet per seconde. Goed. Maar je kunt hem zelf laden. En je kunt hem opvoeren tot 5000 voet per seconde. En overigens. Als u schoot. Wij waren onlangs aan het schieten op 200 yards en die kogel raakte het stof en hij vloog eruit voordat het geweer ook maar echode. Zo snel gaat het. Dan neemt u een tandenstoker, weet u die vlakke kant van een tandenstoker, en duwt het zo naar beneden in uw buskruid en krijgt dat ding vol buskruid. Ongeveer 4 of 5 kleine korreltjes. En leg het er bovenop en doet daar dan een kogel in en schiet hem af op dat grondzwijn dat 200 voet bij u vandaan zit. En dat grondzwijn dat zal zelfs geen beweging maken. Die kogel keert naar zijn oorspronkelijke toestand terug in gassen. Hier is een kogel die bestaat uit een vermenging van koper en lood. En binnen een fractie van een seconde is hij terug. En je zult hem nooit meer vinden. Hij ging terug naar wat hij 100 miljoen jaar geleden was. Terug in gassen. Die gassen die moeten worden gevormd en terugkeren tot koper en lood enzovoort. Die gassen moeten zich vestigen. Nu, daar bent u. Dat is de wijze waarop wij hier zijn. Wij komen van een hoger wezen. In het begin waren wij in het beeld van God. De sluier en de duisternis weerhouden ons het nu te weten. Maar Jezus vertelde zijn discipelen dat hij met hen was voor de grondlegging der wereld. Ziet u? Wie? Wij waren. U kunt het niet weten, maar u was er in de beginning. En als deze aardse tabernakel afgebroken wordt, hebben wij er al eentje wachtend. Halleluja. En dan gaan wij in deze theofanie, waarin wij eens leefden. Dus kunnen we eten en handen schudden en de zielen onder het altaar roepen, hoe lang, Heer? Er zijn 7 treden die naar God leiden. Voor de 7 geesten, als het naar beneden komt. Goed, als u onder het altaar van God gaat, riepen zij uit, Heren, hoe lang? Kunnen wij teruggaan? Zij zijn hier beneden. God zei, nog een kleine tijd, totdat uw medegenoten hetzelfde lijden dat u geleden hebt. Zie? En dan keren de zielen terug. En zij worden weer mannen en vrouwen en leven voor altijd, als al de duisternis en dood en ziekte en verdriet van de grimmigheid verdwenen zijn. Er is geen schaduw meer, het is absoluut zonlicht. Luister, hier is wat. Laat het zo donker worden als het maar kan. Het kan niet zo donker worden of de zon zal elk klein beetje van die duisternis vernietigen. Duisternis en licht kunnen niet lang tezamen wonen. Want wie is het krachtigste? Het licht. En wanneer het licht schijnt, vlucht de duisternis. Amen. Bent u niet blij? Bent u niet gelukkig dat u het weet? Ongetwijfeld is er nergens een schaduw. Maar dit gezegende licht dat nu in onze harten is, iets getuigt terug. De Zoon van God. De kracht van God. En wij wandelen hier. Zien de kracht van de Heilige Geest neerkomen en uitgaan in de samenkomst. En zeggen, u was mevrouw zo en zo. U deed een zeker ding op een zekere plaats. U bent hier zo lang mee geplaagd. Maar zo spreekt de Heer, sta op uw voeten, u bent genezen. En een schaduw van een man. Opgegeten door de kanker. een kruip staat weer op tot leven met nieuwe gezondheid. Er is geen twijfel aan, Jezus zei, deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. En hij zei, ik doe niets tenzij de Vader het mij getoond heeft. Wat is dat? Dat is het licht dat deze duisternis komt oplossen, ziet u, om ons te verlossen. Begrijpt u wat ik bedoel? Nu op zekere dag gaat het daar regelrecht naar terug. En wanneer dan de theofanie weer onsterfelijk vlees wordt, zoals het was in het begin, dan komt Jezus en God. Wanneer Christus één zal zijn, Christus zal op de troon zitten. En al het volk zal menselijk zijn. Christus zal op de troon van David zitten. Een man, de Heer Jezus, om nooit meer te sterven. Nooit zullen wij sterven. Nooit zullen wij ziek zijn. Geen smart meer hebben. En wij zullen al de 1000 jaren leven. En wanneer de 1000 jaren op deze aarde verstreken zijn, dan komt de duivel tevoorschijn en de tweede opstanding komt. De opstanding van de onrechtvaardigen. Zij vergaderen een groot leger als het zand der zee. En ze komen om het kamp van de heiligen te omsingelen. En als dat gebeurt, regent Gods vuur en zwavel uit de hemel en vernietigt hen. En Johannes zei, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, bereid als een bruid die voor haar man versierd is. Daar bent u er. Daar zei hij, de vrouw, het lam en de bruid zullen daarvoor immer zijn. Er zal een nieuwe aarde zijn. Miljoenen en miljoenen vierkante mijlen. Oh my, de stad. De Bijbel meet de stad uit in 15.000 vierkante mijlen. Het is 15.000 mijl lang, 15.000 mijl breed en 15.000 mijl hoog. Dat is precies de beschrijving die de Bijbel van de stad geeft. Geen wonder dat er geen zee meer is. Er was geen plaats meer voor. Oh, daar zal zo'n schoonheid zijn. En daarbinnen, daar is een fontein, vlakbij de troon van God. Die vloeit voor de troon. En er een boom aan elke kant van die rivier des levens. En in deze woont 12 soorten vruchten. En er geven elke maand zijn vrucht. Daar zijn de 24 oudsten. Daar is de bruid. Daar zijn de 144.000, de tempel-eunuchs. Oh, broeder, we gaan ergens heen. Die dingen liggen vlak voor ons. De 24 oudsten. De 144.000 eunuchs, de bruid naast Christus gezeten. Oh my, u spreekt mijn tehuis, lieflijk thuis. Amen, te bedenken dat ik het voorrecht heb om daarheen te gaan. En u hebt het voorrecht om daarheen te gaan. En waarom zou u kiezen om in deze duisternis te wandelen? En geen licht te zien en te sterven en in chaos op te gaan en tot niets te worden? Want als het licht zijn opperste autoriteit neemt, is er geen plaats voor duisternis. Kijk waar de duisternis bleef wanneer er licht komt. Dat is de wijze waarop het is. Wanneer alle dingen naar God gekeerd worden. De duisternis had een begin. De duisternis heeft een einde. Het licht had nooit een begin. Of heeft nooit een einde. Dus op de een of andere dag zal de hele verdorven wereld. Met al haar zonde en schoonheid. Zogenaamd. En al haar fantastische en sensationele dingen. En alle glans en alles. In het niet verdwijnen. En er niet meer zijn. Er zal niet meer aan gedacht worden. Er staat zelfs, het zal zelfs niet meer in gedachtenis komen. Maar de gezegende des Heren zullen altijd met hem zijn. Wij zullen een lichaam hebben net zoals zijn heerlijk lichaam. En met hem leven en met hem eten en met hem aanzitten. En voor eeuwig en altoos eeuwigdurend met hem wonen. En de eeuwige tijdperken zullen met de wereld voortrollen zonder einde. En u hebt vanavond een keus. Als u niet bent voorbereid om die plaats te ontmoeten, het doet er niet toe hoeveel u naar de kerk gaat, wat voor een goed lid u bent verloren, tenzij Christus u nieuw leven gegeven heeft in die duisternis waarin u wandelt. U mag dan godsdienstig zijn, wel liefste vriend. Luister vriend, godsdienst is intellectueel, zie. Al de kinderen van Kain hebben altijd godsdienst gehad. Die Joden hadden een godsdienst toen Jezus kwam, maar zij verwierpen de redding. En u kunt wel erg godsdienstig zijn vanavond. U kunt presbyteriaan, methodist, pinkstermens, Nazarene pilgrim, heiligheidsmens zijn. U mag nog zo godsdienstig zijn, maar naar de kerk gaan en getuigen. U kunt wel zingen en juichen en de Here prijzen. U kunt uw tiener naar de kerk brengen. U kunt die buurman juist behandelen. Dat heeft totaal niets te maken met uw eeuwige bestemming. Kain deed elk fragment daarvan. Absoluut. De Bijbel zegt dat de tarwe en het onkruid er samen opgroeien. De kleine tarwe vergaat van verlangen naar regen en de doornen ook. Wanneer het regen komt, zijn de doornen net zo gelukkig als ze regen krijgen als de tarwe. Maar het is aan hun vruchten dat je hen zult kennen. Laten we nu bidden terwijl u uw vruchten onderzoekt. Nu, Vader God, er zijn hier vanavond een paar moeilijke vragen geweest. Misschien heb ik het niet goed gedaan, maar wel naar mijn beste weten. U kent mijn hart. Ik bid God dat u het zult ontvangen. En nu, misschien heb ik enige van deze vragen niet juist behandeld. Spreekt u dan tot het hart van de mensen en maakt u ze precies zoals ze moeten zijn. Ik voel dat u het mij vertelde, maar als ik verkeerd zou kunnen zijn, vergeef u mij dan. En ik bid God dat elk van hen deze dingen in hun hart zullen nemen en mogen zij ze overpeinzen en denken zoals dit. Ja, daar is de gemeente, daar zijn deze dingen, dat is wat de Bijbel zegt. Misschien de dames, heer, u weet dat ik niet iets persoonlijks bedoelde, maar door hun het te vertellen. Maar God, ik houd van mijn zusters en u weet dat, vader. U weet hoe ik over hen denk. Maar om daar te staan en hun iets verkeerds te vertellen, dan zou ik een misleider voor hen zijn. En ik wens geen misleider voor mijn zusters te zijn. Ik wil hun de waarheid vertellen. En vader, ik neem het regelrecht uit uw woord. En nu, ik veroordeel mijn broeders niet, maar ik zeg, heren, dat ze verkeerd waren als ze deze dingen toestonden. En indien de dame anders wist en dat toch ging doen, dan is het voor haar verantwoording. De herder is niet schuldig. Abba, vader, die dingen zijn uw woord en ze zijn voor u. Spreekt u nu tot de harten van de mensen. Ik vertrouw ze alle aan u toe en ik zal zien wat u gedaan hebt, vader. U weet het, spreekt tot elk hart. We vragen het in Jezus' naam en met onze hoofden gebogen. En ik vraag me af of iemand zijn hand op zou willen steken en zeggen, broeder Branham, ik gedenk mij alleen dat ik een volledige overwinnaar kan zijn en op de laatste dag het bruiloftskleed mag gaan dragen en met Christus kan zijn. Wilt u uw hand opsteken en zeggen, bid voor mij? Laat nu iedereen zijn hoofd naar beneden houden en buig gewoon. God zegen u, dat is fijn. Daar, God zegen u, mijn zusters en mijn broeders ook, die hun hand opstaken. Dat is wonderbaar. Nu, vader, u ziet hun handen. Ik weet dat u soms denkt, wel, alleen maar zo'n klein beetje gebedje als dat. God, ik denk aan die moeder die gisteren zei, maar een klein gebed daar in haar huis op die dag, toen die jongen stervende was, nog 3 weken te leven, dat kwaadaardige ding daar op de hersenen, en toen kwam de verandering. Ik denk aan Eskia, die zijn aangezicht naar de muur keerde en uitriep, Heer, ik smeek u, wees me genadig. Ontzie mij, Heer, want ik heb met een volmaakt hart voor u gewandeld. Het veranderde van dood in leven. Eén schreeuw van de zoon van God, Lazarus, kom eruit. En een dode man kwam tevoorschijn. O God, u zei, spreek. Vraag, en het zal u gegeven worden. Als u iets zegt, geloof dat wat u zegt komt te geschieden. Dan zult u hebben wat u zegt. Vader, nu bid ik dat ieder die zijn hand opstak zal ontvangen waarvoor zij hun handen opstaken. En mogen zij gezegend zijn. En God, ik bid u dat u onze zusters wilt helpen, dat ze laten zij zich gedragen, zodat Satan door de televisie en die true stories, tijdschriften enzovoort, die zo vrij verhandeld worden en ongecensureerde programma's, het vuile en het vulgaire op de tv-uitzendingen, Die tv zou een instrument kunnen zijn om miljoenen zielen voor u te winnen. Maar ze zijn niet gecensureerd en zenden al die vuile dingen uit die ze... Oh, hoe jammer. En te weten dat de geest van de duivel om onze zusters heen is gekomen en probeert ze modieus te maken en zo te kleden. En we ontdekken dat ook in onze broeders, heer, hoe zij menen te kunnen roken en drinken en zo hun gang te kunnen gaan en toch christenen zijn, omdat zij zeggen dat ze geloven. Laten we weten dat de duivel ook gelooft. En hij is niet gered, hij gelooft en zittet. En nu, vader, bidden wij dat u ons alle genadig wilt zijn en onze zonden wilt vergeven. En misschien hebben sommigen hun handen niet opgestoken. O God, wees genadig. Mogen zij bij de volgende gelegenheid die ze hebben hun handen opheffen. We staan nu op het punt om het avondmaal te nemen. Heer, vergeet ons onze overtredingen en vroegere dingen uit ons leven. En mogen wij ontvangen van uw zegening wat we vragen het in Christus' naam. Amen. De Heere zegen u. Het spijt me u zo vast te houden. Ik vraag me af, net voor het avondmaal, of er iemand wil komen om voor gebeden te worden. Iemand zou willen dat voor hem of haar gebeden wordt. Wel, dan zouden we dat blij zijn om dat juist op deze tijd te doen, als er iemand is voor gebed. Goed, broeder, breng haar regelrecht naar boven. Dat zal fijn zijn. En een moment, dan gaan we sluiten. En dan als we sluiten, kunnen zij die willen voor het avondmaal blijven. Maar nu gaan wij voor de zieken bidden. Wat zegt de Bijbel? Als de broeder niet op kan staan, dat is goed, laat hem daar gewoon zitten. We zullen naar hem toe komen. Dat is in orde, laat hem daar maar gewoon zitten. En we zullen naar beneden komen en voor hem bidden. Dat is in orde, goed, meneer. Het is moeilijk voor hem om hier te staan. We zullen graag direct bij hem komen. Nu, ik wil deze ene kleine vermelding doen, geliefde vriend. Ik weet dat de Heer dit zoveel malen steeds maar weer bewezen heeft. Zie, ik ben alles behalve een prediker. Ik heb geen scholing enzovoort. Ik heb de Heer Jezus lief. God weet dat ik hem lief heb. Maar één ding waarvoor ik geroepen werd is bidden voor de zieken. Gelooft u dat? Zelfs voordat ik ooit iets wist over de gaven, moest ik hier geregeld naar het ziekenhuis. En ik herinner mij dat die verpleegsters zeiden, nu ga je beter worden. Ziet u, er is slechts iets dat God zo genadig is geweest om mijn gebeden voor de mensen te eren. Ik veronderstel dat als het vanavond genoemd zou worden, gewoon een hele wereldwijde wervelwind naar beneden overal in de wereld zou gaan. En als men zegt, ieder voor wie broeder Branham gebeden heeft, wel, kom hier, dan zou ik graag willen dat u met een brief antwoord geeft aan de Amerikaanse regering. En dat zou een wereldwijde uitzending zijn. Ik veronderstel dat misschien 4 of 5 miljoen mensen die roep zouden beantwoorden als het bekend werd. Zie. En als die mensen, of sommige van hen, die waren al dood, opgebaard door de dokter en de begrafenisondernemer. Sommige van hen werden gedood door een ongeluk. Sommige van hen stierven een natuurlijke dood. Sommige van hen waren blind, kreupel, lam, verkromd, geveld, krankzinnig. In ziekenhuizen wisten zelfs niet dat we ze in het ziekenhuis waren om voor hen te bidden. Brachten ze binnen en men moest ze dragen. Ze zouden zich weg doorheen vechten en zichzelf aan stukken snijden en zelf niet weten waar ze waren. Binnen 5 minuten waren ze normaal, vriendelijke, liefhebbende mensen en gezond van verstand voor de rest van hun dagen. Wat is het? Het is niet Broeder Branham, het is Jezus Christus. Hij zond mij om voor de zieken te bidden. Nu, hier is het waar het is. Het is in Jeffersonville niet zo succesvol geweest, omdat... Wel, hier is waarom. Ik wil dat u weet dat ik enige van mijn allernaaste en beste vrienden hier in deze stad heb. Ofschoon de stad zelf, de toestand van de stad, daar hou ik niet van. Ik hou niet van de situatie en ik heb er nooit van gehouden. Toen ik een kleine jongen was, terwijl ik mijn geschiedenisboeken zat te lezen, zei ik, op zekere dag zal ik hier weggaan, zie. Ik hou niet van Jeffersonville, het is een moeras. Het is hier laag, het is echt moerassig, het is zeer slecht. En ga naar de top van Spikkertnop zo ergens en kijk wat daar naar beneden in de richting van New Albany en Jeffersonville, als je het wilt zien. En kijk eens, de dokters zeggen nu zelfs dat de mensen van deze vallei bloedarmoede krijgen vanwege de toestand. En een kleine dame hier, mevrouw Morgan, werd van kanker genezen. Ze bracht haar hond mee naar de kliniek, dacht dat hij schurft had. Weet u wat het was? De droesem van Goldgate en dergelijke, op het onkruid waar hij doorheen liep. Het is de meest ongezonde plaats. Een knaap was in het leger. Hij had astma en ging hier van hier naar Florida. En zijn ogen werden helemaal zwart en hij ging naar de dokter en zei, dokter. De dokter zei, nu, je bent in een gevecht geweest, is het niet? Hij zei, nee meneer. Als u wilt weten wie het is, zijn naam is Herbie. Nu, als ik even kan nadenken, hij is in de Union National Bank in New Albany. Hij is kassier. Ga erheen en ontmoet degene die Herbie heet en vraag het hem. En hij zei, hij ging en hij zei, dokter, ik heb voorhoofdholteontsteking. En hij onderzocht hem en zei, dat klopt. Hij zei, ik dacht dat je in een gevecht was geweest. Ze zei, jongen, waar woon je? Hij zei, u kent de plaats misschien niet, maar ik woon in een kleine stad aan de andere zijde van Louisville, Kentucky, genaamd New Albany, Indiana. En hij zei, je moet mij te vertellen dat je voorhoofdsholte en gesteken gekregen hebt door dit zoute water hier in Miami met hier te komen. Hij zei, als je kan leven in Jeffersonville, Indiana of New Albany, Indiana, dan kun je overal ter wereld waar het Amerikaanse leger naartoe zou zenden wonen. Daar zal hij. Het is de meest ongezonde plaats ter wereld die ik ken. Tenzij het in een of andere malaria moeras zou moeten zijn, zie. En ik heb hier vrienden. Kijk, ik kan ze gewoon zo opnoemen. Kijk naar dokter Samadair, mijn kameraad. Kijk, daar is Mike Egan, die daar zit. Oh, hoeveel zou ik kunnen noemen? Gewoon honderden echte goede kameraden. Mijn oude boezemvrienden, waar ik mee opgetrokken ben. Doet er niet toe hoeveel nieuwe vrienden ik vind. Er is niets dat de plaats van een oude boezemvriend kan innemen. U kent dat. Daar is mijn oude moeder die erachterin zit. Ze heeft niet veel dagen meer op aarde. Ze is nu in haar 60er jaren. Daar is de moeder van mijn vrouw. Die loopt naar de 71. Ze zit hier vanavond ergens achterin, geloof ik. En daar, laat, mijn vader is hier begraven. Mijn vrouw op Welnutroyd. Mijn baby ligt daar. Ziet u wat ik bedoel? Ik wil niet graag. Ik wil hier niet blijven. En ik geloof dat ik spoedig weg zal moeten gaan. Zie, omdat het tot mij is gekomen. En ik zeg dit voortdurend over de preekstoel en mijn Bijbel. Toen ik het mijn vrouw vertelde, toen zij ons het geld gaven om die pastorie te bouwen die ik heb overgedragen aan deze gemeente. Deze gemeente is eigenaar van die pastorie. Ga en vind uit of het niet zo is. Zie, ik wil dat zelf niet nemen. En toen ik daar ging bouwen, zei Mina, ik wil hier ter wille van mijn moeder blijven. Ik zei, liefste, zo zeker als wij het doen, zullen wij er spijt van hebben. Zie, het zou gewoon niet werken. God heeft gezegd, scheid u af, ik moet het doen. En ze zei, wel mijn moeder. Ik zei, mijn moeder ook. Maar hij die zichzelf niet verloochent en mij navolgt, is niet waardig de mijne genoemd te worden. En dat is waar. En op zekere dag binnenkort voel ik dat ik zal moeten verhuizen. Dat betekent weggaan. Maar hier is waarom de samenkomsten hier niet werken. Het zal niet werken zoals het elders werkt. En ieder die ooit in de samenkomst is geweest, weet dat dat waar is. Omdat het hier precies in mijn eigen vaderstad is. Zo is het. Jezus zei hetzelfde toen hij kwam. Ze zeiden, wie is die knaap? Is dat niet de timmermansjongen hier? Naar welke school is die ooit geweest? Van waar heeft hij die leer? Nu, laat mij zien dat u zei dat u geen wonderen deed. Laat mij u hier hetzelfde zien doen. Wat u in Capernaum deed. Laat mij het u hier zien doen. Jezus zei, hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij draaide zich om en zei, voorwaar, ik zeg u. Een profeet is niet zonder beloning, tenzij hij onder zijn eigen mensen in zijn eigen land is. Klopt dat? En we weten, kijk naar Finney, Sankey, Moody, John Wesley. Hij kon nooit welslagen, zie, totdat hij zijn land verliet. Kijk naar Moody. Moody, een schoenlapper uit Boston, kon helemaal niet gaan. Hij werd pas beroemd toen hij naar Chicago kwam, zie je. Hij moest bij de zijnen vandaan gaan. Je zult het altijd moeten doen. Maar nu hier, God zal het gebed beantwoorden als u zult vergeten dat het William Branham is, zie. Als u wilt vergeten dat het William Branham is, dat hij er iets mee te maken heeft, maar alleen niemand is die voor u staat en bidt. Het is Jezus Christus die het al gedaan heeft wat u vroeg om te doen, als u het slechts wilt geloven, zie. Het heeft niets te maken, ik heb er niets mee te maken, alleen om te getuigen. Maar het schijnt alsof dat ik hier met u ben opgegroeid en u elke zwakheid kent die ik heb en elke fout die ik heb. En u weet wat God gedaan heeft. Precies in deze stad. Deze stad zal op de dag van het oordeel, op zekere dag, zich moeten verantwoorden voor een grote prijs. Want er zijn hier honderden en honderden buitengewone genezingen geweest. Dat klopt, precies hier. Tekenen en wonderen en de verschijning van de engelen daar. En de kranten bezuinen het uit en alles. En toch, de mensen, wel, waarom is het? Nu op zekere dag ga ik hier weg. Ik vraag me af, wat zal mijn einde zijn? Is het voorbij? Is het bijna zover? Ik ben 48 jaar oud. Is het ongeveer voorbij? Ik vraag me af of het zo is. Als het zo is, kijk, waarom realiseerde de wereld zich die foto daar niet? Waarom hebben zij dat niet heel snel begrepen? Waarom vatten zij die andere dingen niet? Waarom begrepen zij deze profetie en zo niet? Weet u, ze kunnen het nu niet doen, maar op een dag ga ik de wereld verlaten. En als ik wegga, dan zullen zij het herkennen. Sommige van uw jonge mensen zullen het, nadat ik weg ben, beseffen, ziet u. Maar God wilde niet toestaan dat het nu begrepen werd.